ik moet me excuseren. Want ik heb vorige keer geen opname kunnen maken. Dat was mijn schuld. En ik heb ook niet kans gezien om er wat anders voor in de plaats te zetten. Dus helaas. Daarom vat ik het nu maar even samen. Niettemin was iemand die me er straks op wees. Die zei, maar je hebt toch banden van alle gelijkenissen uit de hele Bijbel. En dat is waar. Dus wie dat per se wil hebben. Dat kan. Maar valt dan even buiten deze serie. Daarom vat ik misschien iets uitgebreider dan gebruikelijk samen waar we vorige keer over gesproken hebben. Dat was namelijk over Matteüs 25. De eerste plaats deze twee gelijkenissen, die allebei dezelfde strekking hebben, die van de vijf wijze en vijf dwaze maagden en die van de talenten. De strekking is dat men gereed zou zijn voor de komst van de Heer. En meteen daarbij moet ik dan zeggen dat natuurlijk de term de komst van de Heer een term is die door velen misverstaan wordt, door u natuurlijk niet, maar door velen wel. Want het is natuurlijk zo dat veruit de grootste deel van de christenheid onder de komst van de Heer verstaat gewoon de jongste dag. Wanneer hij komt, het woord wordt gebruikt, wanneer hij komt om te oordelen de levende en de doden. Dat is nou eenmaal de gangbare gedachte om een of andere duistere reden. Vervolgens is er een minderheid die beseft dat de komst, namelijk de wederkomst van Christus, plaatsvindt minstens 1000 jaar voor de jongste dag. Omdat de Heer inderdaad op deze aarde zijn koninkrijk zou vestigen. En dat is zo zit op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. Maar meer nog, dat is eigenlijk nog iets breder. Hij zal zitten op de troon van Adam. Hij zal de hele aarde en daarmee de hele mensheid aan zich onderwerpen. En als de zoon van Adam, het erfgenaam van Adam, meestal vertaald als de zoon des mensen. Maar niettemin, hij zal als de erfgenaam van Adam een troon hebben op deze aarde. Dus de wederkomst van Christus zal plaatsvinden, laten we zeggen, een dikke 1000 jaar voor de jongste dag. Daarna wordt het ingewikkeld. Want bovendien hebben wij dan ook nog geleerd dat de Heer zal verschijnen aan het eind van de 70ste week van Daniël. Maar dat is niet hetzelfde als aan het begin van de 1000 jaren, want er zitten nog 33 jaren tussen. Bovendien hebben we geleerd dat de Heer verschijnt aan het begin van de 70ste week van Daniël. Maar nou overdrijf ik, want dat is niet de verschijning van de Heer, maar de verdwijning van u en mij. Daar komt het op neer. En dat is ook niet bepaald hetzelfde als de wederkomst van Christus. Heeft te maken met de voorbereidingen daartoe. Zodat er natuurlijk mensen zijn die zeggen, dat zijn ingewikkelde lui. Die hebben een wederkomst van Christus voor de gemeente aan het begin van de 70ste week van Daniël. Ze hebben een wederkomst van Christus aan het eind van de 70ste week van Daniël voor Israël. Ze hebben 33 jaar later aan het begin van de 1000 jaar een wederkomst van Christus voor de volkeren als zodanig. En wij dachten dat er een wederkomst van Christus was op de jongste dag. Dan heb je er dus 4 om het ingewikkeld te maken. Het probleem zit hem alleen maar in het gebruik van de termen. En het probleem is natuurlijk gelegen in een veel te geringe kennis van het profetisch woord. Daar kunnen we ook niks aan doen. Maar dat is nu eenmaal zo. Maar als ik nu zeg, naar aanleiding van Matteüs 25, dat men gereed zou zijn voor de komst van de Christus, dan wordt uiteraard bedoeld de komst van de koning, zoals ook daadwerkelijk vermeld vanaf vers 31 van Matteüs 25. En daarbij gaat het uiteraard niet om de opname van de gemeente, want het is niet eens de komst van Christus. Het gaat ook niet over zijn komst op de Olijfberg in verband met Israël, want die werd al beschreven een heel eind eerder, namelijk in dezezelfde redenvoering in Matteüs 24 vanaf vers 29, in bijzonder vers 29 en 30. Dat is aan het eind van de 70ste week van Daniël, wanneer hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, ter gelegenheid, helaas denk ik altijd, maar ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem en daarmee de verwoesting van heel deze tegenwoordige Joodse staat. En dat betekent dan uiteraard dat waar het koninkrijk van Christus bij Israël en in het bijzonder bij het Joodse volk zou beginnen, moet het dan nog inderdaad beginnen. En inderdaad, het blijkt nog een hele periode te duren voordat dat koninkrijk gevestigd zal zijn, zowel in Jeruzalem als ook in heel de wereld. En het is die periode waarover hier gesproken wordt. Het is ook die periode die wordt aangeduid als de toekomst van de Zoon des Mensen, met de uitdrukking uit vers 37 dan in het bijzonder van hoofdstuk 24. En het zijn deze dagen die vergeleken worden met de dagen van Noach. En als ik nou zeg dat men in de dagen van Noach op tijd tot geloof moest komen en in de ark gaan, dan wilt u dat vermoedelijk wel van mij aannemen. Nou, het hele punt is dat in die dagen precies hetzelfde gaat. Men zou bij tijd tot geloof komen opdat men inderdaad het koninkrijk van Christus op aarde zou binnengaan. Want op het moment dat dat koninkrijk op aarde definitief gevestigd is en de datum of het tijdstip wordt door de Heer zelf bepaald in elk geval, wordt in ieder geval elke ongelovige van de aarde weggenomen, precies zoals dat ook was in de dagen van Noach. Sommigen vinden dat een onwaarschijnlijke redenering. Ik lees me gewoon zo in de Bijbel en ik vind het zelfs ook een vanzelfsprekende zaak. Er is niks onwaarschijnlijks aan. Als de Heer zijn koninkrijk op aarde zal vestigen, betekent dat het er geen plaats meer is, inderdaad, voor ongelovigen. En dat is ook wat met zoveel woorden in elk geval beschreven staat in hoofdstuk 24, vers 39, 40 en 41 enzovoorts. Dat is ook inderdaad de eerste gedachte bij de gelijkenis van de vijf wijzen en vijf dwaze maagden. Want hoe dat ook zij, de olie van het oude verbond, van de tien, van de wet dus, de olie van het oude verbond raakt nou eenmaal op. En die raakt in elk geval op voordat de koning, de bruidegom, of hoe je maar genoemd mag worden, komt. Dat kan niet missen. Het is trouwens een uiteenzetting die we al in de Galatenbrief vinden. Er wordt namelijk uitgebreid uiteengezet dat nou eenmaal volgens de oud-testamentische profetie het nieuwe verbond en daarmee het koninkrijk van Christus niet zou aanbreken voordat het oude verbond zou beëindigd zijn. En de tien lampjes van de tien maagden zijn er weer eenmaal een uitbeelding van het leven onder het oude verbond. En dat wordt zo zonder meer beëindigd. De bedoeling is echter dat men deel heeft aan het leven van het nieuwe verbond. En zoals in oud-testamentische tijd, in de dagen van de wet, altijd al die beloften met betrekking tot eeuwig leven en een nieuw verbond van kracht waren, zo vinden we in de gelijkenis dat altijd al toen de tien lampjes nog brandden, hadden de vijf in elk geval nog een reservekruikje olie bij zich. En dat is maar waar het om gaat. Nou ja, ik heb in dat verband gesproken over de linkerkant en de rechterkant van de wet, maar daar begin ik vanavond niet meer aan. Gaat er nou maar eenmaal om dat een bijbels gegeven is dat elke tien verdeeld wordt in twee vijven, een linkse en een rechtse vijf. En de linkse is de linker en de rechtse is de rechter. En dat lijkt me dan duidelijk genoeg. En als u dat niet helemaal door hebt, dan neemt u concordantie op de getallen van de Bijbel. En dan zoekt u onder de tien, dan zoekt u de schriftplaats op, of eventueel onder de vijf. En u zult zien, en dan is het huiswerk dat u stelt, hoe vaak in de Bijbel een tien verdeeld wordt in twee vijven. Dan vindt u ze nog niet eens allemaal. Want als ik nou zeg dat de tien geboden stonden op twee stenen tafelen, dan heb je die waarschijnlijk nog gemist. Dat is ook 2 x 5 dan. Toch of niet? Laat me zitten. Dat is symboliek. En het is dezelfde symboliek die we hier tegenkomen. Die is niet nieuw. Die wordt hier niet ter plekke uitgevonden, maar die vinden we in het Oude Testament al terug. De gedachte is, men moet dat leven van het nieuwe verbond hebben om inderdaad de bruiloftszaal en daarmee het koninkrijk binnen te gaan. Dat is het idee. Moeilijker is het niet. En die waarheid is uiteraard in zekere zin op ons van toepassing, ook in onze dagen. Alleen de gelijkenis wordt nou eenmaal niet in de Bijbel, althans niet op onze dagen van toepassing gebracht. En daar gaat het maar om. Maar in onze dagen geldt ook. Het oude verbond is beëindigd. Die lampjes zijn uit, om zo te zeggen. En men zou het leven van het nieuwe verbond hebben. En inderdaad licht hebben. Maar dan het licht van het nieuwe verbond. Men leest 2 Korinthe 3. Dat lijkt me voorlopig wel voldoende. Hoewel het Johannes-evangelie natuurlijk eigenlijk veel mooier is nog dan 2 Korinthe 3. Maar dat is een kwestie van smaak. Goed. Van de gelijkenis van de talenten heb ik gezegd dat het daarom gaat dat men inderdaad trouw zou zijn, in die dagen in het bijzonder, trouw zou zijn aan de dienst van de Heer. Dat geldt uiteraard ook in onze dagen, maar voor onze dagen geldt een andere gelijkenis die nogal overeenkomt met deze gelijkenis van de talenten, namelijk de gelijkenis van de ponden. De gelijkenis van de ponden uit Lucas 19, die werd uitgesproken, en dan citeer ik bijna letterlijk, die werd uitgesproken omdat de Heer nabij Jeruzalem was, weliswaar, maar tegelijkertijd omdat zij, de discipelen, dachten dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden. Want dat is wat er staat in Lucas 19. En de gedachte is dat de Heer weliswaar naar Jeruzalem ging om een koninkrijk op te richten, zelfs dat klopt, maar niet om het openbaar te maken, want hij ging naar Jeruzalem, werd daar gekruist en stond daarop, nou ja, bij Jeruzalem. En daardoor kwam inderdaad zijn koninkrijk tot stand. Daardoor namelijk werd hij gezet op de allerhoogste troon die er is, ver boven alle overheden en macht aan de rechterhand Gods. Bij die gelegenheid werd hem gegeven alle macht in hemel en op aarde, en dus heeft de Heer ook nu een koninkrijk. Echter, het is niet openbaar geworden, dat is precies wat daar staat. Hij was bij Jeruzalem, maar zij dachten dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden, en daar hadden ze het mis. Het zou weliswaar terstond worden opgericht, maar het zou vanaf dat tijdstip verborgen blijven, en het zou zelfs verborgen blijven tot aan de wederkomst van Christus aan toe. Dat is het eigenlijk. En pas bij het begin van de 1000 jaren, dat wil zeggen vanaf Matteüs 25 vers 31 zo ongeveer dan maar, hè, vanaf dat moment is het koninkrijk inderdaad ten volle openbaar. Maar hoe dat ook zij, die gelijkenis van de ponden heeft met de gelijkenis van de talenten gemeen, dat beide als algemene strekking hebben dat men trouw zou zijn aan de dienst van de Heer. Dat men zijn pond of talent dan toch minstens ter beschikking zou stellen aan de bank, namelijk de Heilige Geest. Ja, ik ken geen andere optie. Dus als je zegt, staat er niet, zeg ik nee, dat is ook niet gebruikelijk bij gelijkenis om het erbij te zetten. Maar dat lijkt me toch duidelijk, maar dat hebben ze met elkaar gemeen. En het meest elementaire verschil tussen de beide gelijkenissen is ongetwijfeld de afloop, want de ontrouwe dienstknecht aan het eind van Lucas 19 gaat wel degelijk het koninkrijk van zijn heer binnen. Daar maakte hij trouwens al deel van uit eigenlijk, maar vooruit. Maar de ontrouwe dienstknecht hier in Matteüs 25 in verband met de talenten wordt inderdaad uit het koninkrijk gezet in de buitenste duisternis waar wening is en knersing der tanden, vers 30, en dat is de belangrijkste reden om deze gelijkenissen niet met elkaar te verwarren. Want anders krijgen we het verhaal van dat als wij niet trouw zijn aan de Heer, dan gaan we alsnog verloren. En dat is niet zo. Dat is domweg niet zo. Wat in die dagen geldt, de dagen waarin het werk des Heeren op aarde gerealiseerd zou worden, is dat men inderdaad aan hem trouw zou zijn. Ik ben er persoonlijk trouwens van overtuigd dat die onder dienstknecht de uitbeelding is van wat genoemd wordt een geveinsde. Dat wil zeggen iemand die zich voor een gelovige uitgeeft, maar het niet is. Daar heb ik een goede reden voor, want de universele Bijbelse waarheid blijft dat als men tot geloof komt, sinds de dagen van de opstanding van Christus, ontvangt men eeuwig leven, en eeuwig leven is eeuwig leven, onder andere omdat men het niet kan kwijtraken. En dat geldt dus voor de ontrouwe dienstknecht bij de ponden, maar het zou dus ook gelden voor de ontrouwe dienstknecht bij de talenten, als die dan toch verloren gaat, want dat is wat er in de praktijk gewoon staat, dan moet de conclusie luiden dat de man dus helemaal geen gelovige was. En dus een geveinsde, en daarmee zijn we weer volop terug in dit schriftgedeelte, want dat kwam al voor, namelijk die geveinsdheid kwam al voor in de gelijkenis die hieraan vooraf ging, namelijk die van de twee dienstknechten, vanaf vers 45 van hoofdstuk 24. Daar is ook een ontrouwe dienstknecht en van hem wordt gezegd in het laatste vers, ik zal hem afscheiden en zijn deel zetten met de geveinsden. En dat zijn deel is met de geveinsden is uiteraard omdat hij in dezelfde rubriek thuis hoort, geveinsden namelijk. Deze ontrouwe dienstknecht is een geveinsde, dat wil zeggen, hij doet alsof hij de Heer dient, hij doet alsof hij zich aan de Heer onderwerpt, maar in de praktijk is dat niet zo. Het blijkt helemaal niet zo te zijn. Dat kan nou eenmaal. Dat is in onze dagen ook zo, want ik geef u de verzekering, tot mijn spijt overigens, maar ik geef u de verzekering dat heel wat mensen die hier een leven geleid hebben als christen, in werkelijkheid helemaal geen christen zijn en ook helemaal niet behouden worden. Mijn vader zei dat altijd. Vroeger die zei, je kan je leven lang doorbrengen in een autogarage, maar daarmee word je nog geen auto. Je kan je leven lang lid zijn van een kerk, maar daarmee ben je nog niet een christen. Althans, niet naar bijbelse maatstaven, hooguit naar wereldse maatstaven. Daar gaat het maar om. Ik ga daar niet verder meer op in nu, dat kan ik nou niet meer doen. Maar het gaat erom dat vanaf vers 31, uitgebreider, zei het dan ook in hoge mate via symboliek, maar dat vanaf vers 31 van Matteüs 25 uitgebreider wordt ingegaan op die paar versen die we al vonden in hoofdstuk 24, vers 39, 40 en 41. Namelijk, in de dagen van de zondvloed nam God namelijk al deze goddelozen weg. Hij bracht, zei Petrus, een oordeel over de wereld der goddelozen. En staat er dan in vers 40 en 41, zullen twee op de akker zijn, de een zal genomen en de ander zal gelaten worden. En zoals gezegd, degene die weggenomen is, die is net zo slecht af als degene die weggenomen werd in de dagen van de zondvloed. En degene die gelaten werd, is net zo goed af als degene die gelaten werden in de dagen van de zondvloed. Lijkt me duidelijk. Waarmee nogmaals gezegd wil zijn dat het daar dus niet gaat over de opname van de gemeente, waarbij gelovigen worden weggenomen, maar het gaat over een oordeel over de gehele mensheid, waarbij de ongelovigen worden weggenomen. En dat is niks bijzonders, dat mag je ook inderdaad verwachten. Zal ik een andere gelijkenis citeren? De Heer zal uit zijn koninkrijk wegdoen alle ergernissen, namelijk diegenen die de ongerechtigheid doen. De gelijkenis van Sleepnet. Of breng de tarwe samen in mijn schuur en verbrand het onkruid. Dat is die andere gelijkenis uit Matteüs 13, die van het onkruid uiteraard. En daar gaat het hier over. Er staat ook bij wanneer dat zal zijn, staat er in Matteüs 13 bij, in de volleinding der eeuw. De oogst is de volleinding der eeuw. En waar gaat het hier over? Over de volleinding der eeuw, vertaald met wereld helaas in vers 3 van Matteüs 24. Wat zal het teken zijn van de volleinding der eeuw? Ja, dus van de oogst, enzovoort. Zie, het gaat over precies dezelfde dingen. Bovendien in die gelijkenissen van Matteüs 13 vinden we ook deze uitdrukking, dacht ik, over buitenste duisternis dan wel wening en knersing der tanden. Het komt hier terug in hoofdstuk 25, vers 30. Hoe dat ook zij, de zoon des mensen, vers 31, de zoon des mensen, de erfgenaam van Adam betekent dat. Het is dus een nog bredere titel dan die van zoon van David. Het is zoon van Adam namelijk. De zoon van Adam zal komen in zijn heerlijkheid, et cetera. Hij zal zitten op de troon zijner heerlijkheid en hij zal de volkeren voor zijn aangezicht vergaderen. En hij zal hen in tweeën verdelen, een rechter en een linkerkant, om zo te zeggen, maar weer eens. Staat het toch? De schapen aan zijn rechterhand, schapen, de volgzame dieren die de stem van de herder kennen en daarmee de stem van de koning kennen, aan de rechterkant. En de bokken, die het in eigen kracht altijd hoger opzoeken, zeg ik dan heel kort. Ongelovigen dus. Aan de linkerkant. En tot hen wordt gezegd, in vers 41, gaat weg van mij, gij vervloekte, in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn personeel, zijn boodschappers, zijn engelen, bereid is, et cetera. Er vindt dus gewoon een schifting plaats, en het is uiteraard ter gelegenheid van de definitieve vestiging van het koninkrijk van Christus op aarde, aan het einde van deze periode die aangeduid wordt als de toekomst van de zoon des mensen, in 24 vers 37 dus weer. Tegelijkertijd kan ook gezegd worden dat het is aan het einde van de bedeling, dat is voor de dispensationalisten onder ons, aan het einde van de bedeling van de volheid der tijden. Misschien is het niet aardig of wel, dat weet ik niet, maar misschien is het dan toch goed om even melding van te maken dat dispensationalisten, daar reken ik mezelf toe, dus ik zeg niks verkeerds, dat begrijpt u, dat dispensationalisten, zij die bedelingen onderscheiden, gewoonlijk geen raad weten met de bedeling van de volheid der tijden, zoals die genoemd wordt in Efeze 1. En ja, het berust gewoon op misverstanden. Maar het is gewoon de bedeling die gelegen is tussen de opname van de gemeente en het begin van de 1000 jaar. De 40-jarige periode vanaf de opname van de gemeente tot aan de definitieve vestiging van het koninkrijk van Christus op aarde. 40 jaren verdeeld in 7 en 33. De eerste 7 namelijk jaren van de 70ste week van Daniël. En die alleen betrekking hebben op het Joodse volk en de Joodse stad. Volgens Daniël 9 vers 24, dus dat verzin ik ook niet. En daarna nog 33 jaar die betrekking hebben op de overige volken. 7 en 33, zoals het een keer of 4, 5, 6 staat over David, die 7 en 33 jaar regeerde. 7 jaar over Juda, hoezo het Joodse volk? 7 jaar over Juda en 33 jaar over heel Israël. 7 en 33. Net zoveel dagen trouwens als dat Mozes in de tijd op de berg was. 40 dagen, weet u wel. 7 dagen zat hij in donker. En na de zevende dag kwam hij uit de wolk omhoog en ontmoette hij de Heer. En dat is precies wat aan het eind van de zeven jaren van de 70ste week van Daniël gebeurt. De Heer openbaart zich, laat zich zien, toont zich aan het gelovig overblijven, zoals de Heer zich na zeven dagen toonde aan Mozes. Maar toen volgden er nog 33 dagen. En daar gaat het maar om. Typologie, ja, dat is maar typologie. Maar ik heb u nou al twee voorbeelden genoemd. En alle stukken 6, 7 schriftplaatsen eigenlijk. En zo ken ik er nog wel een paar. De mooiste vind ik altijd, ik doe het nou snel, want het gaat er niet om hoe lang dat duurt. Echt, het kan me ook niks schelen, maar dan weet ik het wel. Het mooiste vind ik die van Openbaring 12, waar de vrouw bevalt van een mannelijke zoon. En wat daar niet bij staat, staat er wel bij in Leviticus 12, want als de vrouw bevalt van een mannelijke zoon, is zij 7 dagen onrein. Maar die vrouw uit Openbaring 12 is gewoon Israël. De mannelijke zoon die eruit geboren wordt, is gewoon de gemeente. Dat ga ik nou niet beargumenteren, want dat doen we een andere keer wel weer eens, als het nodig mocht zijn. Dus de vrouw is Israël. De mannelijke zoon die eruit geboren wordt, is de gemeente die de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Maar als een vrouw een knechtje gebaat zal hebben, Leviticus 12, is zij 7 dagen onrein. Na die 7 dagen zou het vlees zijner voorhuid besneden worden. Wordt hij openbaar gemaakt of zoiets? Nou ja, dat is een beeld van de verschijning van een gelovig overblijfsel van Israël aan het einde van de 70ste week van Daniël. Zo zit het eigenlijk gewoon. Meer zal ik er nou niet van zeggen. Maar daarna staat erbij in Leviticus 12. Daarna zal zij, moeder namelijk, nog 33 dagen blijven in het bloed haar reiniging. Dat wil zeggen dat Israël na de opname van de gemeente 40 jaren onrein is, verdeeld in 7. Zijn er de 70ste week van Daniël, en daarna nog 33, waarbij van de vrouw en dus van Israël gezegd werd, tot het heiligdom zal zij niet komen, niets heiligs zal zij aanraken, want het echte heilige en de echte tempel komt inderdaad pas in de 1000 jaren. Maar dat is dan toch altijd 40 dagen later. Dan wel 40 jaren na de opname van de gemeente, hebben we nog een keer 7 en 33. Bovendien, u en ik weten dat ik op de zonderschool geweest ben, hè, de zonderschool, en daar leerden wij dat de Heer Jezus stond op uit de dood, openbaarde zich aan zijn discipelen, dat waren er maar 10, want er ontbraken er 2. Dat heb ik echt geleerd, hoor. En er ontbraken er 2, en die 2 waren een beeld van het Joodse volk, van de 2 stammen van Israël. Men heeft mij er nooit bij verteld waar die 10 dan een beeld van waren, maar ik zeg altijd, maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Die 2 die ontbraken zijn een beeld van het Joodse volk. Namelijk Petrus, een beeld van dat deel van het Joodse volk dat weliswaar de Heer verworpen had. Petrus had immers de Heer verloochend. Maar daarna kwam hij op de dag van de opstanding van Christus en op grond daarvan alsnog tot geloof. Dus hij is een beeld van het gelovig overblijfsel in onze dagen uit het Joodse volk. Maar Thomas, die was ook een beeld van het Joodse volk dat de Heer verloochende. En die komt tot geloof een week later. Op dezelfde wijze overigens, daar gaat het verder niet om. De Heer vertoont zich aan hem enzovoort. Maar hij was er gewoon de opstandingsdag niet. En een week later was hij er wel. En toen kwam hij alsnog tot geloof. En het is een heel, nou ja, verhoudingsgewijs heel bekend gegeven dat de bekering van Thomas een week later een beeld is van de bekering van het Joodse volk als zodanig in de toekomst. Nou ja, van het overblijfsel net zo goed, maar dan het overblijfsel in de toekomst. Na 7 dagen, in het geval van Thomas, na 7 jaar, in het geval van waar Thomas een beeld van is, het overblijfsel van het Joodse volk. Maar de aardigheid is dat daarna, maar dat vind je ook niet expliciet vermeld, maar dat daarna nog 33 dagen passeerden. Vanaf de bekering van Thomas tot aan Hemelvaartsdag. Want dat waren 40 dagen vanaf de opstanding van Christus tot Hemelvaartsdag, staat in het begin van Handelingen. Maar verdeeld dus in 7 en 33 en op de overgang van de 7 naar de 33, de bekering van Thomas, nou, daar heb je het verhaal dus weer een keer. Thomas was er niet bij. Misschien heb ik me versproken en zij, oh, ik zei Petrus, ik bedoel Thomas uiteraard. Petrus was erbij op de opstandingsdag en Petrus is daarmee een beeld van gelovige overblijfsel uit het Joodse volk in onze dagen. Thomas, komt op dezelfde wijze als Petrus tot geloof. Hij ziet de Heer in de opperzaal, maar wel een week later. En Thomas dus is een beeld van het gelovige overblijfsel van het Joodse volk in de toekomst. Straks aan het einde van de 7 jaren, namelijk aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dat gebeurde inderdaad na 7 dagen en met nog 33 dagen te gaan. Dus dan heb je opnieuw precies dezelfde structuur. Nou ja, die andere zal ik maar niet noemen, die is zo ingewikkeld. U weet, 7 vette jaren, 7 magere jaren en dan nog 66 jaren tot aan de dood van Jozef. Gedeeld door 2 is 3,5 en 3,5 en 33 en dus gewoon 7 en 33. Maar dezelfde structuur. Leek dat te snel? Dat was ook de bedoeling. Ik dacht dat er nog meer waren, maar anders krijg ik achteraf, dan heb je niet verteld waar je die 33 vandaan hebt. Maar het gaat me niet om die 33, het gaat om de periode als zodanig. En vooral die 33-jarige periode is hier aan de orde in Matthäus 24 en 25. Namelijk vanaf Matthäus 24 vers 29 en 30 tot aan officieel Matthäus 25 vers 31 en 32. Dat zijn de dagen van de toekomst, de presentie, de aanwezigheid van de Zoon des Mensen. En het loopt uit inderdaad op een definitief oordeel over de levende mensheid, waarbij een deel, de bokken namelijk, tot hen wordt gezegd, gaat weg van mij, gij vervloekte in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is, dat is vers 41. En van de andere categorie der schapen wordt gezegd in vers 46, helemaal aan het eind, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. We vinden ze daar trouwens allebei vermeld. Er staat, deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Einde van het verhaal. En zo is de Heer Jezus in deze uiteenzetting gekomen, helemaal bij het definitieve einde, definitieve voleinding der tegenwoordige boze aion of eeuw. Dat is maar waar het om gaat. Het is deze periode ook die zo'n belangrijke plaats inneemt in de profetieën. Want hoe dat ook zij, u en ik weten dat wij in de Bijbel niet alleen profetieën vinden over het Joodse volk, maar we vinden in bijzonder profetieën over de volkeren als zodanig. En ik bedoel dus, die profetieën die spreken over de oordelen die over de volkeren nou eenmaal gebracht zullen worden. En vooral de profetische boeken, ook in het bijzonder de grote profeten van het Oude Testament, die staan er inderdaad nogal vol mee. Profetie over dit volk, profetie over dat volk enzovoorts. En in het algemeen moet gezegd worden dat die profetieën nog steeds in vervulling moeten gaan. Aan de andere kant vinden wij ook profetieën over het Joodse volk van die strekking, of over Israël, profetieën over oordelen, profetieën over in elk geval de verwoesting van Jeruzalem, maar ook van het land van Judea, het Joodse land, die hebben natuurlijk betrekking op de 70ste week van Daniël. Dat kan niet anders, omdat Daniël 9 nou eenmaal zegt dat aan het eind van de 70ste week het nieuwe verbond en daarmee het koninkrijk zou gevestigd zijn over uw volk en uw heilige stad. Daarnaast vinden we ook talrijke profetieën die gaan over het Joodse volk of over Israël, zo u wil, maar dan met een volstrekt andere strekking. Namelijk profetieën die aankondigen een herstel van het volk, de terugverzameling van het volk, de herbouw van Jeruzalem, de aanwezigheid en bemoeienis van de Heer in en met dat volk Israël. En ook wordt gesproken over heidenen die zullen proberen om alsnog het land en in bijzonder Jeruzalem te veroveren, waarbij de Heer zegt, nee, dat zal niet gebeuren. Want ik zal Jeruzalem beschermen, ik zal beschutting zijn voor de inwoners van Jeruzalem enzovoorts. Het zal duidelijk zijn dat dat nooit kan gaan over gebeurtenissen in de 70ste week van Daniël. Want er wordt kennelijk gesproken over een gelovig volk, waarbij de Heer officieel zijn volk, wat hij inderdaad weer als zodanig beschouwt, als Ami, als mijn volk, waarbij zijn volk kennelijk tot geloof gekomen is en waarbij de Heer in het midden van zijn volk woont en hen beschermt. Wel nu, dat kan niet zijn voor het einde van de 70ste week, dus is het erna.
Maar dan ga je niet over de Bibel, dan komen we niet bij Daniel, dat is voor de Filistijnen van de berg ook eindigen.
Broeder, nee, kijk, die profetie van Daniël 2 over die steen zonder handen afgehouwen, die dan valt op de 10 tenen van het beeld van Nebukadnezar. Dat is een profetie die uiteraard een periode beschrijft, sowieso de periode vanaf Nebukadnezar tot aan het Messiaanse Rijk. Maar het vallen van de steen op de tenen van het beeld met als gevolg de vermaling, want dat staat er, van heel het beeld, wel, dat vindt allemaal niet plaats op één en dezelfde dag. Zo is het nou maar. Zodat het vallen van die steen op de tenen van het beeld, ja, als ik het nou zo lang mogelijk rek, terwille van het contrast dan, dan is dat eigenlijk al begonnen, allang. Is al begonnen bij de opstanding van Christus, want, ik zal het u lezen, want er staat, de God des hemels zal zich een koninkrijk verwekken. De vraag is, wanneer verwekt de Heer zich dat koninkrijk? Dat was ongeveer uw vraag, toch? Maar nou met de woorden Daniel 2. En mijn antwoord is uiteraard dat hij dat al lang gedaan heeft. Want sinds dat er een koning is, is daar het koninkrijk. Bovendien, koninkrijken worden niet verwekt. Dus is dit een stijlfiguur. Wat er verwekt zou worden, was de koning. Waarbij de term verwekken een heel gebruikelijke is ter aanduiding van opstanding uit de dood. En daar gaat het kennelijk over. Want de Bijbel laat er geen twijfel over bestaan dat de Heer Jezus bij zijn verwekking uit de dood, de term in ieder geval uit Handelingen 13, bij de verwekking uit de dood, zijn opstanding dus, inderdaad gezet is op de Allerhoogste troon. En als dus Daniel 2 vers 44 zegt, nog in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken dat in de eeuwigheid niet zal verstoord worden, dan is er niks op tegen om vast te stellen dat toen de Heer Jezus uit de dood werd verwekt, daarmee dit koninkrijk verwekt werd. Dat was in de dagen van die koningen ook. Het was namelijk in de dagen van het ijzer. En verder dan ijzer komt het beeld niet. Er komt alleen leem bij, maar het blijft tot in de punten van de tenen aan toe, blijft het ijzer. Ja, tuurlijk, er zit een heel verhaal aan vast, maar dat ga ik u nou niet vertellen. Maar in de dagen van die koningen, nou, dat is inderdaad gebeurd, zal de God des hemels een koninkrijk verwekken dat in de eeuwigheid niet zal verstoord worden, een eeuwig koninkrijk dus. Nou, dan moet het zijn dat eeuwige koninkrijk van de zoon van David uit 2 Samuel 7, gewoonlijk aangeduid als het Messiaanse Rijk. En de verwekking was de verwekking van de Messias en daarmee van zijn koninkrijk. Want, zei de Heer zelf, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, dat is inmiddels bijna 2000 jaar geleden. En pas in de toekomst zal dat koninkrijk ook op aarde openbaar worden en zal deze steen zonder handen afgehouden, maar dat is eigenlijk al lang gebeurd, dat die afgehouden werd, hè, maar zal deze steen inderdaad deze tenen raken. Maar dan moeten we toch nog eerst wachten tot die tenen daar zijn. Dat is nog in de toekomst. Bovendien, bij diezelfde gelegenheid wordt niet alleen de tenen, maar heel het beeld vermalen. Dat staat er ook. Het wordt uitgebreid herhaald in vers 45. Die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde, enzovoort. Wel, dat zal ook in de toekomst alsnog gebeuren. En uiteindelijk, om het verhaal helemaal kort te houden, de laatst mogelijke toepassing van deze profetie heeft van doen met de definitieve ondergang van Babel. Dit beeld is immers Babel. Nou ja, het hoofd is Babel. Maar u weet, als het hoofd Babel is, is het hele beeld Babel. Nou, anders zeg ik, als het hoofd Christus is, dan is het hele beeld Christus. Of lichaam, had ik moeten zeggen. Toch? Het gaat over Babel. Ik kan het niet missen, want in Daniel 3 en 4, of 4 en 5 moet ik eigenlijk zeggen. Nou ja, in Daniel 3 staat een beeld opnieuw, maar nu echt, in plaats van in een droom. En het is de uitbeelding van Babel, staat er ook bij, dus kan niet missen. In Daniel 4 en 5 wordt expliciet aangekondigd dat Babel na 7 tijden alsnog weer de hoofdstad zal zijn van een wereldrijk. En dat wordt herhaald in elk geval definitief en zeer expliciet in de laatste verse van Openbaring 17. De vrouw die gij gezien hebt is Babel, de grote stad, die het koninkrijk heeft over de volkeren der aarde. Gezegd in de dagen van Johannes, in nieuwtestamentische tijd, toen Babel al lang van de kaart verdwenen was En als dan toch wordt aangekondigd dat Babel hoofdstad van de wereld zou zijn, betekent gewoon dat Babel hersteld zou worden. En net zo goed als dat ik u zwart op wit kan laten lezen dat in 1866 iemand schreef dat er weer een ongelovige Joodse staat zou komen in Palestina, kan ik u zwart op wit voorhouden dat al tientallen jaren geleden iemand zei en schreef, dus ook, dat Babel herbouwd zal worden om de hoofdstad van de wereld te zijn. Dat werd ook als belachelijk beschouwd, maar inmiddels is Babel natuurlijk al herbouwd. De feestelijke opening is al lang geweest. De voltooiing van de herbouw is trouwens nog niet gereed. Dat wil zeggen, er zijn nog meer plannen voor. En voor zover mijn laatste gegevens trekken zou het gereed zijn in 2003. Maar dat heb ik u allemaal al eens een keer verteld. Dat ligt nog keurig op schema. Maar goed, dat even terzijde. Babel wordt herbouwd, in onze dagen wordt hersteld en zal ongetwijfeld hoofdstad van het wereldrijk worden. En over dat Babel zal de toorn Gods komen aan het eind van die periode van de toekomst van de Zoon des Mensen, of nog anders, aan het eind van de periode van de bedeling van de volheid der tijden, of gewoon met de laatste van de zeven bezuinen uit Openbaring, want daar komt het in de praktijk op neer. Misschien dat ik u dat vanavond nog even kan laten zien. Maar dat betekent dus dat die beschrijving hier in vers 44 van Daniël 2 feitelijk al lang van toepassing is en voltooid zal zijn straks in de toekomst aan het eind van de volgende bedeling. Nou ja, het volgende bedelingtje. Of bedelingetje, dat weet ik eigenlijk niet. Maar goed, dat zoek ik nog eens op. Maar dat duurt dus nog even. Zo zit dat, dus het gebeurt ook niet op één dag. Bovendien, nou toch Daniël voor me heb, kan ik natuurlijk net zo goed daar meteen de draad opnemen om u te laten zien dat in Daniël 7 bijvoorbeeld, Daniël 7 gesproken wordt, in elk geval reeds avant la lettre over de 70ste week van Daniël. Want er wordt gesproken over die allerlaatste koning van het wereldrijk, uitgebeeld als een hoorn, want hoorn staat nou eenmaal voor koningschap, van wie gezegd wordt in vers 25 van Daniël 7, dat die hoorn woorden zal spreken tegen de Allerhoogste, en het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen. U weet wel, andere tijden, nieuwe tijden, vooral in het Engels. En zij, die heiligen, zullen in zijn hand, in deszelfs hand, overgegeven worden tot een tijd, een dubbele tijd, want dat is de Hebreeuwse lezing van deze termen. Dubbele, wij hebben dat niet, wij kennen geen tweevoudsvorm. Een dualis. Het Hebreeuws wel, maar in de vertaling raakt het zoek. In de vertaling is het gewoon een algemeen meervoud geworden, zo van meer dan één. Maar de Hebreeuwse lezing is heel expliciet die van twee. Tijd, een dubbele tijd, en een halve tijd. Dus 3,5 tijd. Als u het mij vraagt, dus, maar dat kan ik nou onmogelijk uitleggen. 3,5 jaar. En als u zegt, waarom staat er dan niet gewoon jaar? Dan zeg ik om de eenvoudige reden dat het gaat ook niet om een zonnejaar, ook niet om een maanjaar, maar om iets wat wij dan gemakshalve maar het profetisch jaar noemen. Jaren namelijk van 360 dagen. Zoals later blijkt uit Daniël 9 enzovoorts. Dat wil zeggen, het gaat over 1260 dagen, dan wel 42 maanden, vooropgesteld dat een maand 30 dagen duurt. Zoiets. Maar goed, dat komt er nou niet zo precies op aan, als we maar wel in de gaten hebben dat deze tijd, tijden en gedeelte eenstijds overeenkomt met de helft van de 70ste week van Daniël, die nou eenmaal in Daniël 9 vers 27 inderdaad in twee helften verdeeld wordt. En aangezien het er hier om gaat dat kennelijk Israël, Jeruzalem, de Joodse staat of wat het maar wezen mag, overgegeven wordt in de macht van een heidense koning, betreft het kennelijk de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Leg vers 27 van Daniël 9 er maar naast, hoeft geen enkel probleem over te zijn. Dus dat is de tweede helft van de 70ste week van Daniël, die immers uitloopt op een overblijfsel, een gelovig overblijfsel dat uit de stad zal kunnen vluchten omdat de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg enzovoort. Wie nou zegt, maar dat staat hier allemaal niet, zeg ik, nee, dat hoeft hier ook niet te staan. Ja, daar raak ik altijd een beetje geïrriteerd van. Dat meen ik echt, hoor. En dat doe ik met opzet. Natuurlijk kan ik wel heel rustig gaan uitleggen hoe het in elkaar steekt, maar wij moeten doen wat wij moeten doen volgens de schrift. Schrift met schrift vergelijken. Profetieën zijn niet van eigen uitleg. Profetieën verklaren profetieën. Het ene hoofdstuk verklaart het andere hoofdstuk. Enzovoort. We zouden schrift met schrift vergelijken. Enzovoort. En wat in het ene schriftgedeelte niet staat, staat in het andere wel en andersom. En dan hebben we het nog niet eens over twee schriftgedeelten, want er zijn zo zonder meer een stuk of 10 schriftgedeelten. Heb ik niet over een vers. Gedeelten, stukken, die zonder meer melding maken van deze 70ste week van Daniël op een of andere wijze. Je kunt ze gewoon naast elkaar leggen en zien wat er dus in die 70ste week gebeurt, maar zelfs ook dikwijls wat er dan daarna gebeurt, want het wordt dikwijls vermeld, zoals hier ook. Want zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot tijdtijden en gedeeltijdstijden. 3,5 jaar zijn er de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Daarna, vers 26, dan zijn we dus na de 70ste week. En dus na de verduistering van zon, maan en sterren, uit Matteüs 24, weet u nog? En dus nadat de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, daarna zal het gericht zitten. Hoe lang daarna? En bovendien, hoe lang zal het zitten? En het stellen van de vraag lijkt mij voldoende te zijn om vast te stellen dat het niet gaat over een gebeurtenis op één dag, maar dat het inderdaad gaat over een periode. Daarna zal het gericht zitten. Zitten trouwens in de betekenis van gaan zitten. Zich zetten. In het Nederlands zeggen we dat nooit meer zo. De meeste andere talen wel trouwens. Daarna zal het gericht, en het gericht is de rechtbank. Daarna zal de rechtbank gaan zitten. Tot op heden is het gaan zitten van de rechtbank nog steeds een plechtige aangelegenheid. U weet wel. In de rechtszaal zit iedereen te wachten. Dan komt de rechtbank. Dat is niet de bank, maar het is de rechter en zijn handlangers. Of hoe heet zoiets ook alweer, officieel zuster. Die komen binnen, dat wordt aangekondigd, dus dan moet iedereen gaan staan. Dan komt de rechtbank binnen. Maar het zijn mensen. Die gaat zitten. En dan krijgt aanwezige publiek de mededeling dat het nou ook mag gaan zitten. Het blijft dus een plechtige aangelegenheid. Ja, broeder, ik heb het wel eens meegemaakt, ja. Dus daarna zal het de rechtbank zich zetten, treedt in werking, gaat recht doen. Te beginnen spreken, maar goed. Daarna zal het gericht zitten en men zal, let op, en men, dat is die rechtbank, maar tevens met alle personeel dat erbij betrokken is. Want het gaat uiteraard over de Heer zelf. Het gaat zelfs over de gemeente. Want wij zouden met Christus de wereld, de volkeren, de engelen zelfs oordelen. Dus wij zijn de rechtbank. Onder andere dan. En op zijn minst is Israël, bekeert Israël op dit moment. Want dat is het, na vers 25. De uitvoerende macht. Zo heet dat toch, geloof ik. De uitvoerende macht. Daarna zal het gericht zitten en men zal de heerschappij van deze hoorn, van deze koning wegnemen. En lees hoe het er staat. En men zal zijn heerschappij wegnemen, hem verdelgende en verdoende tot het einde toe. Met andere woorden, dit tijdstip van daarna zal het gericht zitten is nog niet het einde. Het is wel het einde van de 70ste week. Sterker, het is na de 70ste week. Maar daarna staat er wat er gebeuren zal. Daarna zal het gericht zitten en men zal zijn heerschappij wegnemen, hem verdelgende en verdoende tot het einde toe. En als u het mij vraagt, bij elkaar duurt dat 33 jaar. Want het oordeel over Babel is het laatste oordeel wat over de aarde komt. Nou ja, het oordeel over de levende mensen, het een weggenomen, de ander gelaten. Maar meer politiek gezien, het oordeel over Babel is het laatste wat gebeuren zal. En tegelijkertijd gaat dat gepaard met de ondergang van het beest en zijn valse profeet. Die twee, weet je wel. De sterke en zijn werkmeester. Met dank aan Jesaja 2. Dus je ziet duidelijk dat hier dus een periode wordt aangekondigd. En dan staat er, maar het rijk en de heerschappij en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden de volken der heiligen der hoge plaatsen. Dat is het begin van wat wij noemen de 1000 jaren. Niet omdat dit koninkrijk maar 1000 jaar duurt. Voor alle zekerheid zeg ik het er maar weer bij. Dat is niet zo. Maar de 1000 jaren zijn wel degelijk 1000 jaren van dat koninkrijk of in dat koninkrijk. Al was het maar alleen omdat, punt 1, de 1000 jaren zijn de 1000 jaren waarin Satan gebonden is. En punt 2, het binden van Satan is nou eenmaal een regeringsdaad van de koning. Dan wel van de regering. Dat is niet zo moeilijk. Het weer loslaten van de duivel daarna trouwens ook. En daarna een oordeel brengen over heel de oude schepping op de jongste dag. Net zo goed. Maar zoals gezegd, het koninkrijk van Christus is al begonnen bij zijn opstanding. Het zal openbaar gemaakt gaan worden in de dagen na de opname van de gemeente. En het openbaar maken van het koninkrijk zal voltooid zijn op het moment dat Babel in de grond verdwijnt met een aardbeving. Want er staat er. Gepaard gaande met vuur uit de hemel enzovoort. En het binden van Satan. En dan passeert er een periode van 1000 jaar voordat Satan losgelaten wordt. En dan nog een periode van mijn volstrekt onbekende lengte tot aan de jongste dag. Korte periode, in elk geval. Maar inderdaad, zo'n periode staat hier ook. Daarbij wijs ik er natuurlijk met klem op dat die 70ste week van Daniël dan ook in hoofdstuk 9 vers 24 uitdrukkelijk gerelateerd wordt, niet aan de volkeren, maar aan uw volk en uw heilige stad. En te stellen dat aan het eind van die 70 weken, en dus aan het eind van die 70ste week, de 1000 jaren beginnen en daarmee het 1000 jaren vrederijk, of hoe men het maar noemen wil, gevestigd zou zijn, dat is bepaald voorbarig. En ook in strijd met wat hier staat. Het is dus een tijdmeting met betrekking tot het tijdstip waarop het Joodse volk en daarmee Israël officieel het koninkrijk binnengaat. Maar alle andere volkeren komen pas later. En wat de hele mensheid betreft, ze komen helemaal niet, niet allemaal tenminste. En dus neemt de Heer het deel wat niet komt, wat het koninkrijk niet binnengaat, neemt hij gewoon weg. Omdat zijn tijd daar is, de tijd stond vast. En hoewel ik Matthäus 24 en 25 stellen van men weet niet, moet ik u toch zeggen dat wij wel weten. Of men het dan weet is een andere vraag. Maar dat er 33 jaren verlopen tussen het eind van de 70ste week en het binden van Satan en de val van Babel lijkt mij een duidelijke zaak. Daar hebben we dus alles over gehad. Om dan maar meteen even door te gaan. Ach, laat ik eerst eigenlijk Openbaring maar eens even opslaan. In Openbaring 6, maar dat heb ik besproken, dacht ik. Ik moet me goed herinneren. In Openbaring 6, bij het openen van die 7 zegels, zal ik maar zeggen, en het verschijnen van 4 paarden. Ja, het is echt een concours hippiek. Maar ja, leuk is het niet. Dat is weer wat anders. Maar bij het openen van de eerste 4 zegelen en daarmee het verschijnen van de eerste 4 paarden zijn wij terecht in de eerste helft van de 70ste week met het eerste paard. En met de tweede, derde, vierde paard zijn wij terecht in de tweede helft van de 70ste week. Dat is makkelijk genoeg. En dat het voor het einde van de 70ste week is, blijkt in elk geval uit de uitdrukking in vers 12. Namelijk, toen het 6e zegel geopend werd, werd een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan was als bloed en de sterren des hemels vielen op de aarde. En die uitspraken zijn wel tegengekomen in Matthäus 24. Want daar staat dat dat gebeuren zal terstond na de verdrukking van die dagen en daarmee terstond na de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Ik meen dat we die vergelijking in de tijd al gemaakt hebben, dus dat hoef ik nu niet te doen. Het blijkt dan dus gewoon dat al wat er gebeurt voor het 6e zegel, en daarmee dus de eerste 5 zegels, dat dat van doen heeft met gebeurtenissen voor het einde van de 70ste week, en dus hebben ze ook inderdaad betrekking op Israël. Dat wil zeggen de staat Israël. Gebeurtenissen nog voor de bekering officieel van het Joodse volk en voor de verschijning van de Heer op de Olijfberg, want die verschijning zou plaats moeten vinden terwijl de zon, maan en sterren verduisterd worden in vers 12 en 13. Want dat blijkt als we dit leggen naast Matthäus 24, nou ja, en Joël 2 en Zacharia 14 vervolgens. En dat is betrekkelijk eenvoudig allemaal. Waarbij het eerste paard, het witte paard, staat voor een vrede die gebracht wordt. Dat is ook zo. Dat heeft te maken met het sluiten van het verbond bij het begin van de 70ste week van Daniël, volgens Daniël 9 vers 27. Dan zal het vrede zijn. Ook beschreven trouwens in 1 Thessalonicenzen 5. Wanneer zij zullen zeggen vrede en geen gevaar, dat is de eerste helft van de 70ste week, zal een haastig verderf hen overkomen, zijnde de grote verdrukking van de tweede helft van de 70ste week van Daniël, hier aangeduid door het tweede, derde en vierde paard, namelijk het rode, het zwarte en het vale paard, die achtereenvolgens genoemd worden zwaard, honger en dood. Vers 8. Zwaard, honger en dood. Hun, halverwege vers 8, hun, meervoud, namelijk deze laatste drie paarden, hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde van het land, met zwaard, dat is dat zwaard uit vers 4, van het rode paard, met honger, dat is wat het tweede paard voorstelt, het zwarte paard uit vers 5, en met de dood, en dat is het vale paard uit vers 8, en ook dat staat erbij. Ik kan niet missen. En in de praktijk zijn die drie natuurlijk in hoge mate synoniem. Het zwaard, namelijk oorlog, honger en dood, zijn begrippen die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. En ze worden hier op deze wijze, deze drievoudige wijze, uiteraard beklemtoond. Het vijfde zegel uit vers 9 heeft van doen met eventuele martelaren uit die periode, maar daar ga ik in dit verband niet op in. En dan het zesde zegel markeert het einde van de 70ste week, namelijk verduistering van zon, maan en sterren. En bovendien de vlucht van een overblijfsel, wat cryptisch beschreven weliswaar in vers 15 en 16, maar de vlucht van een overblijfsel inderdaad naar de woestijn, de stad uit, ter gelegenheid van de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Natuurlijk, ik haal het erbij, want staat er niet. Maar je legt gewoon de schriftgedeelten weer naast elkaar en je ziet het zo. Is geen enkel probleem. Kan geen twijfel over bestaan. En daarna zegt vers 17, want de grote dag zijns toorns is gekomen. Als je nou denkt dat de 1000 jaren beginnen meteen aan het eind van de 70ste week van Daniël, zit je nu dus in de problemen. Ik heb het ook vastgesteld, uiteraard, in de, nou ja, ik zeg maar in de literatuur. Het klinkt allemaal zo deftig, maar ja, er zijn nog eenmaal wel eens boekjes over geschreven, zal ik maar zeggen. Maar dan krijg je problemen, want dan zegt men, ja, de verduistering van zon, maan en sterren, en hier in vers 13, enzovoort. Maar daarna de aankondiging van dat de grote dag zijn stoorns is gekomen. Wel, de dag zijn stoorns is de grote verdrukking, dat is het midden van de 70ste week. Dus heeft men ineens verduistering van zon, maan en sterren aan het eind van de 70ste week, maar ook in het midden van de 70ste week. Hebben die nog? Dan verschuift alles. Maar het punt is gewoon dat ook na de 70ste week, en juist na de 70ste week, sprake is van de grote dag zijns toorns. Niet over het Joodse volk meer, maar over de overige volken. Want het oordeel zou, iedereen kent die tekst om een of andere reden, het oordeel zou beginnen bij...
Uit God.
Precies. Bij Israël dus. Raadsel, maatslaven, volkeren. Oordeel begint bij Israël. Pas als dat geregeld is, dan komt er oordeel over de overige volken. En dat is precies wat hier gezegd wordt. Bovendien, waar moet het overblijfsel eigenlijk voor vluchten aan het eind van de 70ste week, als daarmee de toorn en de verdrukking voorbij zou zijn? Waarom moet het dan naar Petra? De woestijn in, of waarheen dan ook maar, want het doet nog even niks ter zake. Omdat de dag zijns toorns begint, en die begint bovendien in het bijzonder in deze omgeving. Misschien hebben we het er nog over, maar de eerste volkeren die in aanmerking komen voor het volgende oordeel zijn Edom. En daar vlucht notabene het overblijfsel naartoe, naar Edom. En Egypte. En dat is nog verder die kant op. Dat heb je toch hopelijk, hè? Nou goed, misschien laat ik het nog zien als ik nog tijd heb. Maar het gaat er maar om dat hier aan het eind van hoofdstuk 6 van Openbaring wij terecht zijn gekomen aan het eind van de 70ste week van Daniël. En wat er daarna aangekondigd wordt, bijna alles wat er verder staat, gebeurt pas daarna. En het spreekt dus niet over de grote verdrukking van 3,5 jaar over het Joodse volk in de 70ste week van Daniël. Maar het spreekt over de grote verdrukking van voluit 33 jaar, als je alles meerekent. Na de 70ste week van Daniël, en niet over het Joodse volk, maar over de volkeren. Vandaar dat je in al deze oordelen die verder genoemd worden hier in Openbaring, geen melding meer vindt van Israël, of van het Joodse volk, of van Jeruzalem. Begrijp je me goed? Israël wordt af en toe genoemd, natuurlijk, want het speelt een rol in die dagen. Maar daar gaat het nou niet over. Het gaat erom dat niet sprake is meer van oordelen over het Joodse volk of over Israël. Dat is er gewoon niet meer. En dat komt omdat de openbaring in het algemeen weliswaar gaat over de grote verdrukking, maar dan die van na de 3,5 jaar en niet die van in de 3,5 jaar. Die van na de 70ste week van Daniël. Ik kan trouwens ook niet missen, maar men redeneert het zo makkelijk weg zonder in de gaten te hebben hoe ernstig het is. Als nou in openbaring 1, met de introductie tot dit Bijbelboek, Johannes schrijft en zegt in vers 10, openbaring 1 vers 10, ik was in de geest op de dag des Heren, en je zegt dan dat het betekent dat hij die visioenen kreeg op zondag, dan sta je meteen aan het begin van dit Bijbelboek reeds op het verkeerde been. Ik was in de geest op de dag des Heren. Dus precies hetzelfde als Daniël zegt, ik was in de geest aan de rivier de Ulai. Dat was het toch, geloof ik, welk hoofdstuk het maar was. 8, geloof ik, van Daniël. Waar was Johannes op de dag des Heren? Het was niet zondag. Hij werd door de geest geplaatst in de dag des Heren. Dat wil zeggen, hij kreeg dingen te zien met betrekking tot de dag des Heren. En dan niet zeggen, want dikwijls praat men zich daar onderuit. Dan zegt men, nou ja, maar de uitdrukking dag des Heren hier is een heel andere dan elders in de Bijbel. Want normaal staat de dag des Heren en hier staat des Heren dag. In het Grieks. Wat er maar wezen mag in het Grieks, want daar gaat het nou niet om. Maar dit verschil wordt gemaakt. Dag des Heren, des Heren dag. Nou, wie het verschil weet, mag het zeggen. Ik vroeg het ooit eens een keer aan de Bijbelschool in de tijd nog in Doorn. Vroeg het verschil tussen twee dingen. Zeg, wat is het verschil tussen dit en dat? En iemand riep, de spelling. Je schrijft het anders. En dat was precies het enige goede antwoord ook. Je schrijft het alleen anders, maar daarom is het niet wat anders. Hier ook niet. Want waar Johannes visioen over krijgt, is over de dag des Heren. En wanneer begint de dag des Heren? Ik vraag niet naar een datum, maar wel naar een gebeurtenis. Wanneer begint de dag des Heren? Ik stamp het erin hoor. Wanneer begint de dag des Heren?
Ja,
het begin van de 70ste week van Daniël.
De zon zal veranderen, die moet je echt weten hoor. Dat is een sleutelvers. De zon zal veranderd worden in duisternis, de maan zal veranderd worden in bloed, eer dat die grote vreselijke dag des Heren komt, Joël 2. De laatste verse. Wanneer begint dus de dag des Heren? Als zon, maan en sterren verduisterd worden, gepaardgaande met een aardbeving. En de reden dat die verduistering van zon, maan en sterren zo vaak in de profetieën genoemd wordt, althans verhoudingsgewijs, is gewoon omdat het het begin van de dag des Heren markeert. De zon zal veranderd worden in duisternis, de maan zal veranderd worden in bloed, de sterren zullen van de hemel vallen, wat er maar staat, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Maar nou wat anders. Wanneer wordt zon, maan en sterren verduisterd? Want ik ga nog even door. En niet zeggen als de dag des Heren begint, dat is wel zo, maar dat hebben we besproken. Wanneer wordt zon, maan en sterren verduisterd? Is maar één goed antwoord. Terstond na de verdrukking van die verkorte dagen. Matteüs 24, vers 31. En wanneer begint die grote verdrukking? Bij het stellen van de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is, de Daniël de profeet staande in de heilige plaats. Nog verder terug in Matteüs 24. Oprichten van het beeld markeert het midden van de 70ste week. Dat is het begin, staat er. Dat is de grote verdrukking, hoedanig er niet is geweest en ook niet meer zijn zal. De bekende, die uit Daniël 9, dan wel Daniël 12 vers 1. En terstond na de verdrukking van die dagen, en dat is dus hetzelfde als terstond na het einde van de 70ste week van Daniël, zal de zon verduisterd worden, de maan zal het schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen. En dan verschijnt de Heer bij Jeruzalem. Maar Joël zegt, zon wordt verduisterd, de maan geeft de schijnsel niet, sterren vallen van de hemel. Dan begint de dag des Heren. De dag des Heren begint dus bij de val van Jeruzalem. En waar de dag des Heren een dag is van verbolgenheid des Heren, van hittige toorn des Heren, of hoe de stuk of 10 uitdrukkingen wel mogen luiden, waar dat zo is, waar het dus gaat over oordeel, begint het oordeel inderdaad bij Jeruzalem. En de val van Jeruzalem is het begin dus van de dag des Heren, van het oordeel. Dag is immers oordeel. Hetzelfde woord eigenlijk. Dag is oordeel. Dat wil zeggen, dag des Heren is het oordeel Gods over de wereld als zodanig. Het begint bij de val van Jeruzalem aan het eind van de 70ste week van Daniël. Mede door een aardbeving en mede daardoor worden zon, maan en sterren verduisterd enzovoorts. Vele plaatsen herhaald en het markeert de gebeurtenis. Ik was in de geest op de dag des Heren. Dat Johannes in openbaring in zijn visioenen delen te zien krijgt van wat nog plaatsvindt in de 70ste week. Ja, dat mag je aannemen, omdat er natuurlijk een logisch en oorzakelijk verband bestaat tussen de gebeurtenissen in de 70ste week en wat er verder volgt. Moet toch ergens bij aansluiten, zeg ik altijd. Net zo goed als dat het een open deur intrap is om te stellen dat je nou niet gemeentelijke waarheid meteen zoekt in openbaring. Maar neem niet weg dat in openbaring wel over de gemeente gesproken wordt. Want de gemeente heeft van alles van doen met de openbaring van het Koninkrijk van Christus straks, toch? Bovendien, het boek heet de Openbaring van Jezus Christus. Ja, er staat Johannes, maar ik lees altijd gewoon vers 1. De openbaring van Jezus Christus. Maar wij weten, Colossenzen 3, dat als Christus zal geopenbaard worden, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Dus vinden we de gemeente hier ook gewoon in openbaring terug, op grond van dat het in Colossenzen staat. Ja. Nee, dat zeg ik omdat sommigen zo redeneren zeggen, het gaat niet over de gemeente, het gaat over heel wat anders. Okay, je vindt de gemeente dus niet. Dus als ik zeg de mannelijke zoon in openbaring 12, dat is de gemeente, zeggen ze dat kan niet, want openbaring bevat geen gemeentelijke waarheid. Waarom niet? Omdat men dat zelf heeft uitgemaakt. Dat is echt waar. Heel naïef, overigens. Probeer niemand te beledigen, maar ik vind het verschrikkelijk naïef. Dat is net het woord wat ik er eigenlijk voor kan bedenken, sorry. Maar goed. De dag des Heren dus. Nou, dat is waar het om gaat. Vandaar dat we in openbaring 6 nog even snel gebeurtenissen vermeld vinden waarin wij de 70ste week van Daniël herkennen. Begrijp je me goed? Meer is ook niet de bedoeling, uiteraard. Wat er werkelijk in die 70ste week van Daniël gebeurt, staat elders beschreven en zelfs al gewoon in Daniël. Wat hier in openbaring 6 gebeurt, is gewoon die dingen in herinnering oproepen. Je wordt geacht ze te kennen, ken je ze niet, mis je het verhaal, begrijp je van openbaring niks. En dat is ook de bedoeling, want je moet natuurlijk wel netjes voorin beginnen. En dat is bij Daniël. En als je dat kent, herken je de 70ste week van Daniël in elk geval hier in hoofdstuk 6, zodat je weet dat wat nou vermeld wordt vanaf hoofdstuk 7 in elk geval, dat het gaat over na de 70ste week van Daniël. En dat lost een boel problemen op, zeg ik altijd. Want in hoofdstuk 7 van openbaring, nou, het laatste vers van hoofdstuk 6 wordt aangekondigd, die dag zijn stoorns. Dat is in het Oude Testament al gewoon een synoniem voor de dag des Heren. Kan niet missen. Men leest Zefanja, dat is maar een klein boekje, daar kom je alle uitspraken wel tegen. Dat is het makkelijkste, de kortste route. Maar er wordt oordeel aangekondigd dus. En dan in de eerste verse van hoofdstuk 7 wordt gezegd, ja, nog even niet, ho, even wachten. Beschadig de aarde niet, vers 3, nog de zee, nog de bomen, totdat wij de dienstknechten onze schat zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden, zodat die toorn nog niet onmiddellijk na de 70ste week over de volken in het algemeen komt. Want het eerste wat moet gebeuren is de aanstelling, verzegeling heet het, komt in de praktijk toch op hetzelfde neer. De aanstelling van 144.000 dienstknechten onze schats, geselecteerd uit de 12 stammen Israëls. Letterlijk, waarom niet? Dat verwachten wij toch ook? Nee, dat meen ik serieus. Dat is niet arrogantie mijnerzijds, maar dat verwachten we toch? Wat verwachten we nou als eindelijk aan het eind van de 70ste week officieel Israël tot geloof gekomen is? Wat moet er dan gebeuren? Als Israël Ami wordt, dan wordt het geplaatst, uiteraard, definitief, op grond van Gods verkiezing, wordt het geplaatst in de positie van koninklijk priesterlijk volk, om te verkondigen de deugden van hem die hen geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, zo zei Petrus het, maar dat maakt nog niet veel uit. Het is gewoon ontleend aan Exodus, bijvoorbeeld. Israël zou dat volk zijn waardoor de Heer zijn werk onder de volkeren zou doen. Dat is waartoe het verkoren werd. Niet om behouden te worden. Wordt niemand verkoren om behouden te worden. Om voor eeuwig leven te ontvangen. Dat is gewoon niet zo. Dit volk werd verkoren als speciaal volk, hem ten eigendom, als koninklijk priesterdom. Nou, er staat priesterlijk koninkrijk, net andersom geloof ik, in Exodus. Maar goed, wat wij dus verwachten is dat als het volk nou eindelijk tot geloof komt, dat het die functie gaat vervullen. Want aan de andere kant, juist waar het ongelovig was, heeft het die functie in het verleden nooit vervuld. En waar het ongelovig was in de eerste komst van Christus, heeft het die functie van koninklijk priesterlijk volk gegeven aan u en mij, aan de gemeente. Met een iets andere strekking, maar zo is dat nou eenmaal. Want Peter citeerde ik net, maar die past er wel degelijk toe op de gemeente ook van vandaag. En anders doet Paulus dat wel in Romeinen 9. Maar straks de gemeente weg is, moet God alsnog dat volk hebben als koninklijk priesterlijk volk door wie hij zijn werk zou doen aan de volkeren. Wel nu, hij trekt 7 jaar uit om hen tot bekering te krijgen. En het is niet dankzij hen, maar wel dankzij hem dat dat ook inderdaad gebeurt. Al gebeurt het op wat rigoureuze wijze, maar er zat nou helemaal niks anders op na zoveel duizend jaar historie. Sorry, ik vertel het wat snel, maar niet in min zo eenvoudig is dat. En als het nou eindelijk tot geloof gekomen is, wat gaat er dan dus gebeuren? Israël gaat het evangelie prediken aan alle volkeren. Met als doel uiteraard niet alleen de wedergeboorte van het individu, maar met als doel ook heel specifiek dat de volkeren zich onderwerpen aan deze ene koning. Vandaar dat het bij gelegenheid ook heet het evangelie van het koninkrijk. En dat is precies wat hier staat. Voordat de Heer dat oordeel brengt, definitief over de volkeren en over de mensheid, zorgt hij ervoor dat er dan toch op zijn minst 144.000 zendelingen zijn uit het door hem daartoe reeds duizenden jaren geleden verkoren volk. Opdat die het evangelie zouden prediken. Nou, dat is wat hier beschreven wordt. Letterlijk uiteraard. Ik heb er niet de minste moeite mee. Ik bedoel, ik beweer dat je dat mag verwachten, dat het hier meteen staat. Eerst het goede nieuws. Het slechte komt hierna. Namelijk dat van de oordelen over de volkeren is toch een volstrekt zinnige zaak die volkomen past in de verwachting die we daarvan zouden hebben op grond van de oud-testamentische profetie vanaf in elk geval Exodus. Het moet in elk geval duidelijk zijn dat wat er nu in het algemeen, enkele uitzonderingen dagen laten, maar wat nu in het algemeen verder in Openbaring volgt, vanaf hoofdstuk 7 vers 1, heeft betrekking op de periode na de 70ste week van Daniël. Dat geldt niet voor alle details, want er wordt uiteraard opnieuw wel eens teruggegrepen naar wat vooraf ging. Maar in het algemeen is het zo, dat ik het dan eenvoudig zeg, het gaat over het openen van 7 zegelen... Bij het openen van het 6e zegel zijn we aan het eind van de 70ste week van Daniël. En pas in hoofdstuk 8 vers 1 wordt het 7e zegel geopend, noodzakelijkerwijze na het einde van de 70ste week van Daniël. En onder het openen van het 7e zegel verschijnen 7 engelen met 7 bazuinen, achtereenvolgens. Met oordelen gaat dat gepaard. Het moet duidelijk zijn dat dat niet geplaatst kan worden in de 70ste week van Daniël, maar dat valt daarna. Het gaat over die periode, dus de 33-jarige periode, dat is het hele verhaal. Nou goed, ik zal u daar verder maar niet meer mee bezighouden, want anders ga ik allerlei dingen over Openbaring staan uitleggen. Maar het gaat er maar om dat in het algemeen in Openbaring niet meer melding gemaakt wordt van gebeurtenissen in die 70ste week, maar van gebeurtenissen daarna. Ik ga er niet verder op in, want het was mijn bedoeling om u enige andere schriftplaatsen nog te laten zien. Eén daarvan is dan 2 Thessalonicenzen in elk geval. Die hebben we niet zo geweldig lang geleden hier ooit eens besproken, dus ik zal er niet te veel woorden aan besteden. 2 Thessalonicenzen 2, waar gesproken wordt over vers 1, de toekomst van onze Heere Jezus Christus. Onze Heere Jezus Christus is dezelfde overigens als de Zoon des Mensen, dat weet u toch, hè? Onze Heere Jezus Christus is de Zoon des Mensen. Dus ik zou niet weten waarom toekomst van onze Heere Jezus Christus iets anders zou zijn dan toekomst van de Zoon des Mensen. Tenzij dan dat de Bijbel expliciet vermeldt dat daar onderscheid in gemaakt zou moeten worden. En dat ben ik eerlijk gezegd nog nooit tegengekomen. Nou, er wordt gesproken over de toekomst van onze Heer Jezus Christus en in verband daarmee ook onze toevergadering tot Hem, verwijzing uiteraard naar wat we kennen als de opname van de gemeente. Nou, daarvan staat dan, vers 2, dat de dag des Heren, helaas staat er in de Statenvertaling dag van Christus, dat is later gecorrigeerd geloof ik, want het gaat niet over de dag van Christus, die bestaat wel, maar die wordt hier niet genoemd, het gaat over de dag des Heren. Alsof de dag des Heren al begonnen was, want dat is wat er feitelijk staat. Die is namelijk nog niet begonnen en de argumentatie hier is een heel eenvoudige. Zolang wij nog niet toevergaderd zijn tot Hem, is de dag des Heren nog niet begonnen en daarmee ook niet de toekomst van onze Heere Jezus Christus, dan wel de toekomst van de Zoon des Mensen. Dat is wat uiteengezet wordt. Daarna, en in dat verband wordt gezegd, nou ja, dat weten jullie toch, dat heb ik toch alles verteld, hoe dat in elkaar stak. Want die dag des Heren, die komt pas nadat eerst geopenbaard is de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, uit vers 3. En die komt niet, zolang hij nog wordt wederhouden door de wederhouder. Nou, dat is makkelijk genoeg. Zolang de gemeente hier nog niet is, krijgt hij nog geen ruim baan. Ja, ik weet, kijk, wat me dan door het hoofd schiet is al die verschrikkelijk moeilijke redeneringen om dit weg te praten. Want er zijn er, misschien is het niet goed om het in publiek te zeggen, maar het werkt wel snel hoor, als ik het gewoon even ronduit zeg. Er zijn er die problemen hebben met dat de opname van de gemeente genoemd zou worden in Thessalonicense, in deze brief dus, want men is van mening, op grond van een schriftplaats die men niet goed gelezen heeft, dat de apostel gemeentelijke waarheid nog niet kende voordat hij in de gevangenis in Rome zat. En dus kan gemeentelijke waarheid niet gevonden worden in de brieven aan de Thessalonicense, want die schreef Paulus voor zijn gevangenschap. Dat is het verhaal. Punt 1, dus volstrekt onbijbels, maar daar gaat het nou niet om. Maar het gevolg is dan dat men dus in al die oudere brieven van Paulus, in zijn vroege bediening heet zoiets, in de vroege brieven van Paulus, moet men dan de gemeente wegredeneren en in elk geval de opname van de gemeente. Er zijn twee methoden voor. De een wordt gebruikt in 1 Thessalonicense 4, in 1 Thessalonicense dus. De andere wordt gebruikt in 2 Thessalonicense. In 1 Thessalonicense leest men over opname van de gemeente, want daar komt de uitdrukking vandaan, dus dat valt niet te ontkennen. Dat doet men dan als volgt. Men zegt, ja, dat is wel een opname van de gemeente, maar het is een andere gemeente. Men vindt gewoon een andere gemeente uit, aan wie men dan van alles kan toeschuiven wat niet convenient is, zo weet je zoiets. Al wat men niet gebruiken kan, schuift men op die gemeente. Men zegt dat is een Joodse gemeente, maar het is niet de gemeente, het lichaam van Christus, of zo. Wat natuurlijk niet kan, want in een van zijn vroege brieven, namelijk Romeinen en Korinthe, schrijft Paulus over de gemeente als lichaam van Christus. Hebben jullie er nog? Nog moeilijker? Dan zeg maar, ja, dat is wel gemeente, lichaam van Christus, maar daar staat niet dat Christus het hoofd is. Dat is pas zo in de gevangenisbrieven, zodat wij moeten vragen nu, wie is dan het hoofd van het lichaam van Christus, van die andere gemeente uit Handelingen en Romeinen? Bent u daar nog? Nee, ik ook niet. Dus vergeet het maar weer. Laat me zitten, maar redeneer er weg. Men zegt 1 Thessalonicense 4, opname van de gemeente. Jawel, maar dat is niet onze gemeente. Dat is een andere gemeente. Volgens sommigen bestaat die niet meer, volgens anderen bestaat die zelfs nu nog, die andere gemeente. Zodat je ziet dat het toch verschil is van Jood en Heiden. Maar de andere methode is die van 2 Thessalonicense 2. Men redeneert hem weg. Daar gaat het ook over de opname van de gemeente, maar men redeneert hem weg. Want de wederhouder, de wederhoudende macht, is niks anders dan de gemeente. Of als er staat wat hem wederhoudt, dan zeggen we het is de aanwezigheid van de gemeente. Het is de aanwezigheid van de gemeente die de openbaring van deze, laten we maar zeggen, antichrist, want daar komt het op neer, tegenhoudt. Dat is waar het over gaat. Maar aangezien men de opname van de gemeente in deze brief niet wil hebben, redeneert men het weg en bedenkt men een andere wederhouder. Men heeft zelfs uitgevonden dat het Satan zelf is die de openbaring van de antichrist wederhoudt. Dat is lachen, want wie denkt u eigenlijk dat de antichrist is? Dat is Satan zelf. Dus daar sta je toch echt onzin te verkopen, dat de mens der wetteloosheid wordt wederhouden door hemzelf. Nou, dan is het hele argument weg. Want als hij zichzelf wederhoudt, want daar komt het dan op neer, als hij zichzelf wederhoudt, dan is het argument weg, want de apostel zegt juist, hij kan nog niet komen, want die wederhouder is daar. Maar als de wederhouder Satan zelf is, dan weten wij niet hoe lang hij nog wederhoudt, dus dan is het argument weg. Dan kan het toch zijn dat hij in de dagen van Thessalonicenzen dat het al gebeurd zou zijn of zoiets. Hè? Dan valt het argument van de brief weg. Paulus zegt juist tot die Thessalonicenzen, als iemand je probeert wijs te maken dat de dag des Heren al begonnen is, nou dat kan niet, want die komt pas na de openbaring van deze antichrist, ik zeg het maar met de term uit de eerste Johannesbrief dan, en daarna zegt hij, en die antichrist wordt niet openbaar, zolang die wederhouder nog is. Nou, het hele argument van de brief, heel de inhoud van de brief is weg, als die wederhouder wat anders zou zijn dan de gemeente. Het argument is juist, nou, zolang wij hier zijn, begint de dag des Heren niet. En zolang wij hier zijn, wordt deze figuur niet openbaar. Begrijp je me goed, er zijn ook nu vele antichristen geworden, dat wel, maar dat is nog niet de antichrist, met de uitdrukkingen uit de eerste Johannesbrief. Zodat u maar weer ziet, om een bepaalde vooropgestelde theorie te kunnen handhaven, redeneert men in de praktijk zelfs hele Bijbelboeken weg. En dat maakt het voor mij zo lastig om erover te spreken. Ik ben mij bewust dat dat gebeurt en dat deze gedachten toch betrekkelijk wijd verspreid zijn. Maar men ziet kennelijk de consequenties ervan volstrekt over het hoofd. Terwijl men aan de andere kant de oorzaak, de grondslag van een dergelijke redenering eigenlijk helemaal niet kent. En men bazelt dus maar wat in het wilde weg omdat men iets interessants gehoord heeft. Dat meen ik echt hoor. Ik meen dat echt precies zoals ik het zeg. Zo steekt het in elkaar. Dus onnozelheid en naïviteit. Sorry, ik weet dat het arrogant klinkt, maar zo is het nou eenmaal. Maar wat hier dus gezegd wordt, is dat pas na de opname van de gemeente die figuur zal openbaar worden, die antichrist dus, daarna pas het aanbreken van de dag des Heren. Dat klopt precies. Want deze figuur wordt openbaar, in elk geval officieel, vanaf het midden van de 70ste week van Daniël. Nee, in de praktijk, direct na de opname van de gemeente. En als u het mij vraagt, er wordt al aan gewerkt, al lang, al bijna 100 jaar. Dus laat me zitten. Maar echt openbaar wordt het na de opname van de gemeente. En officieel wordt het in elk geval in het midden van de 70ste week. Want dan zal hij zich vertonen dat hij God is, precies zoals het in vers 4 staat, enzovoort. Dat is namelijk het midden van de 70ste week. Maar de gedachte is dat die dag des Heren niet komt, vers 3, voordat eerst de afval gekomen zij, die van de tweede helft van de 70ste week van Daniël, uit Daniël 8, die afval. Afgoderij namelijk, waarbij men immers knielt voor de antichrist, of althans zich onderwerpt aan antichrist en zijn beeld. In Jeruzalem, wel te verstaan. Dat is in de 70ste week van Daniël. Maar van de dag des Heren staat, die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij en dat geopenbaard zij de mens der zonde, wetteloosheid eigenlijk, de zoon des verderfs, et cetera. Dat betekent dat in het midden van de 70ste week wordt deze figuur openbaar en pas daarna, en niet daarvoor, pas daarna begint de dag des Heren. Dat klopt precies, want we hebben gezien dat de dag des Heren begint na het einde van de 70ste week van Daniël. De zon zal verduisterd worden, de maan zal het schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen, voordat die vreselijke dag des Heren komt. Dat is het hele argument. En u ziet, dat past volstrekt in het schema dat wij in andere plaatsen vinden. Maar als daarna dat uitgebreide optreden van deze figuur beschreven wordt, en als daarna zelfs gezegd wordt dat hij verdaan zal worden of teniet gedaan zal worden door de Heer en door de geest zijns monds, vers 8, gaat het daarbij om gebeurtenissen uiteraard na en in de praktijk zelfs ver na de 70ste week van Daniël. Dat weten wij zeker, want het is pas bij de aanvang van de 1000 jaren dat het beest en deze figuur levend gegrepen zullen worden enzovoort, zoals vermeld in Openbaring 19. En in hoofdstuk 20 vers 1 begint de uiteenzetting over het binden van Satan voor de periode van 1000 jaar. Dus zo moeilijk is dat ook niet. Maar zo ziet u maar weer, het gaat niet over de 3,5 jaar hier specifiek, het gaat meer in bijzonder over wat daarna volgt. Wat ik u trouwens ook voor wilde houden, zijn een paar schriftplaatsen waarin die verduistering van zon, maan en sterren genoemd wordt. Die immers het einde van de 70ste week en het begin van deze 33 jaren markeren. Dat is in de eerste plaats in Jesaja hoofdstuk 13. Waar boven staat, voor ons gemak, de ondergang van Babel. Maar Babel gaat niet onder aan het eind van de 70ste week. Dan gaat Jeruzalem onder, maar niet Babel. En degene die die periode daarna niet willen zien, zijn geneigd te redeneren dat Jeruzalem hetzelfde is als Babel. Zo van de staat Babel, maar bedoeld is Jeruzalem. Zo werkt dat. Zo redeneer je zoiets weg, maar dat is natuurlijk niet echt eerlijk. Maar ondergang van Babel, dat is pas bij aanbreken van de 1000 jaren. Maar er staat dan, nou ik lees maar vanaf vers 6. Huilt gij lieden, want de dag des Heren is nabij. Die breekt aan na de verduistering van zon, maan en sterren, zei Joël 2, weet u nog? Na de 70ste week, of aan het eind ervan. De dag des Heren is nabij, hij komt als verwoesting van de Almachtige. Daarom zullen de handen slap worden, alle mensen hart zal versmelten en ze zullen verschrikt worden. Smarten en weeën zullen hen aangrijpen. Zij zullen bang zijn als een barende vrouw en ieder zal over zijn naaste verbaasd zijn. Hun aangezichten zullen vlammende aangezichten zijn. Ja, dat is Jesaja 13 en niet Openbaring wat we nou lezen. Maar het komt wel aardig in de buurt, denk ik, hè? De woorden van gelijke strekking. En dan staat er in vers 9 vervolgens, ziet de dag des Heren komt, gruwelijk, met verbolgenheid en hittige toorn. Denk nog even aan het laatste vers van Openbaring 6. Want de dag zijn toorns is gekomen. En hier heet het de dag des Heren of een dag met verbolgenheid en hittige toorn. Trouwens, aan het eind van vers 13 heet het gewoon de dag zijns hittige toorns. Goed, nog steeds vers 9. Zie de dag des Heren komt gruwelijk met verbolgenheid en hittige toorn om het land te stellen tot verwoesting en de zelfs zondaars daaruit te verdelgen. Want de sterren des hemels en zijn gesternten zullen haar licht niet laten lichten. De zon zal verduisterd worden wanneer zij zal opgaan en de maan zal haar licht niet laten schijnen. En Joël 2 zegt dan meteen eer dat die vreselijke dag des Heren komt. En hier staat het slechts in de andere volgorde. Hier wordt eerst de dag des Heren aangekondigd en in verband daarmee, in verband met het aanbreken ervan staat, want de sterren des hemels enzovoorts, hè, zullen hun licht niet laten schijnen. De zon zal verduisterd worden, de maan zal haar licht niet laten schijnen. Vers 11, want ik zal over de wereld de boosheid bezoeken en over de goddelozen hun ongerechtigheid. Let op, niet over Israël, niet over het Joodse volk, niet over uw volk en uw heilige stad, maar over de wereld. En dat is vanaf het eind van de 70ste week. Het begint uiteraard met de val van Jeruzalem, maar het gaat verder met oordeel over de volkeren. En ik zal de hoogmoed der stouten doen ophouden, en de hoovaardij der tirannen zal ik vernederen. Ik zal maken dat een man dierbaarder zal zijn dan dicht goud en een mens dierbaarder dan fijn goud van Ofir. Daarom zal ik de hemel beroeren. Stond er in Joël 2 ook bij en in Matthäus 24 ook. Verduistering van zon, maan en sterren en de krachten des hemels en de krachten der aarde zouden bewogen worden. Hier staat het gewoon ook. Daarom zal ik de hemel beroeren en de aarde zal bewogen worden van haar plaats vanwege de verbolgenheid des Heren der Heerscharen en vanwege de dag zijns hittige toorns enzovoorts. En uiteindelijk wordt inderdaad Babel genoemd. Nou ja, in vers 1 al, in de aanhef van dit hoofdstuk en daarna ook in vers 19. Maar in elk geval uit Openbaring leren wij dat Babel pas verwoest en geoordeeld zal worden helemaal aan het eind van die periode, dat wil zeggen bij de aanvang van de 1000 jaren. Definitief, maar dan ben je 33 jaar voorbij het einde van de 70ste week, zodat we hier een beschrijving vinden in het algemeen van het werk Gods vanaf het eind van de 70ste week, beginnend dus met de verwoesting van Jeruzalem en eindigend met de val van Babel. Alles om dezelfde reden. Ongelovige hoofdsteden en daarom voorstellende ongelovige volkeren. Er zullen geoordeeld worden. Verwoesting. En wat ongelovige mensen betreft hebben we gezien, die zullen uiteindelijk van de aarde worden weggenomen. Nou goed, dit is Jesaja 13 dan, waar verduistering van zon, maan en sterren en dag des Heren genoemd worden. In verband met Babel dan toch zeker, maar in Jesaja 34 vinden we deze dingen eigenlijk herhaald. Maar nou staat er boven strafgericht over Edom. Nadert gij heidenen om te horen en gij volken luistert toe, de aarde horen en haar volheid, de wereld en al wat daaruit voortkomt, want de verbolgenheid des Heren is over al de heidenen. Zie, niet over uw volk en uw heilige stad. Het is over al de heidenen en grimmigheid over al hun heer. Hij heeft hen verbannen, heeft ze ter slachting overgegeven en hun verslagenen zullen weggeworpen worden. En van hun dode lichamen zal hun stank opgaan en de bergen zullen smelten van hun bloed. En al het Heer der hemelen zal uitteren. De sterren geven geen licht. Het Heer der hemelen zal uitteren. De hemelen zullen toegerold worden gelijk een boek. Trouwens aangehaald letterlijk in Openbaring 6. Maar goed, ik lees het nou verder maar niet meer. En al hun Heer zal afvallen. Sterren zullen naar de hemel vallen. Nou, ze zullen niet meer aan de hemel staan. Er is geen licht meer aan de hemel. Gelijk een blad van de wijnstok afvalt en gelijk een vijg afvalt van de vijgenboom. Enzovoorts. En het gaat dus om precies dezelfde gebeurtenissen. Al was het maar omdat exact dit schriftgedeelte hier aangehaald wordt in Openbaring 6. Het enige probleem van dit schriftgedeelte zou kunnen zijn dat u zegt van ja, maar het gaat hier over Edom, dat is weer eens wat anders. Dan zeg ik, nou, daar is niks mee mis, want er zijn een paar landen, volken dan wel steden, die direct naast Israël genoemd worden. Soms vanwege de verwantschap, soms vanwege het contrast, dat doet nog niks ter zake. Jeruzalem en Babel namelijk, uit Jesaja 13, staan al tegenover elkaar heel het boek Daniël door. Daniël werd weggevoerd van Jeruzalem naar Babel. En de vraag was, hoe moet dat nou? Want het koninkrijk zal toch over de volkeren gevestigd worden in Jeruzalem, zodat het uit Babel weer naar Jeruzalem moet. Babel is dus de vijand, om zo te zeggen. De rivaal. Maar hetzelfde geldt voor Edom. Dan zijn we terecht bij de rivaliteit van Jacob en Esau, want Edom is Esau, hè? Dat weet u, hè? De twee broers, de tweeling. En de vraag is, wie? Wie erft? Wie is de eerstgeborene, dan wel wie krijgt het eerstgeboorterecht? Wel, toen Israël en daarmee Jeruzalem het koninkrijk kwijtraakte, ging het naar Babel, want het koninkrijk van Babel was het eerste koninkrijk ter wereld sinds de dagen van Noach. Dat weet u toch? Mensheid verenigd in Babel toren bouwen, dus wist het anders dan een beeld oprichten, maar goed. Of is het toch hetzelfde? Nou goed, dat doet er nou niet toe, maar daar begint het en van daaruit werd de mensheid verdeeld in volkeren en koninkrijken over de hele wereld. Dus begon bij Babel. En als dus later het koninkrijk van Jeruzalem wordt weggenomen wegens ongeloof, keert het min of meer automatisch terug. Tenzij anders vermeld, keert het automatisch terug naar Babel en zo was het ook. Aan de andere kant, waar eerst geboorterecht gegeven werd aan Jacob en daarmee in Israël, maar Jacob, namelijk Israël, is ongelovig, valt gewoon dat eerstgeboorterecht toch terug naar die andere broer, naar Esau. Dat is waar het hier over gaat. En dus, als in de toekomst de volkeren geoordeeld zullen worden, begint het weliswaar bij Jacob, maar daarna is Esau aan de beurt. Bovendien, zoals gezegd, dat ligt in hetzelfde gebied. Maar bij Esau ben je in ieder geval terecht in Jordanië, dat is het buurland daar. Dus ik denk dat daar in die dagen inderdaad dat oordeel komt over Jeruzalem en de Joodse staat, maar tegelijkertijd wel degelijk ook, of misschien een dag later, weet je veel, maar tegelijkertijd over Edom. Bovendien, als later gesproken wordt aan het eind van Jesaja over de verschijning van de Heer Jezus als de koning over de volkeren der aarde, dus de oprichter van zijn koninkrijk, dan wordt hij geacht uit Edom te komen. Staat er ook gewoon. Wie is deze die van Edom komt? Het Bozra. Dat is het Jesaja 63, geloof ik. Waarom? Omdat hij daar als eerste een oordeel gebracht heeft. En vanuit Edom, vanuit Bozra, zullen we gewoon zeggen vanuit Petra, want dat is wat het is, trekt hij op naar Jeruzalem. Dat staat nog wel een paar keer in de Bijbel, maar daar gaat het nou niet om. En dus Edom. Wat de rest van het hoofdstuk betreft, er staat uitdrukkelijk in dat dit oordeel nauwkeurig door de Heer zelf tot stand gebracht zal worden met paslood en richtsnoer, dat hij woestheid en ledigheid zal creëren, zoals hij dat eenmaal deed in Genesis 1 vers 2, diezelfde woestheid en ledigheid namelijk, zodat je meteen verband vindt tussen dit uiteindelijke oordeel in de dagen van de Zoon des Mensen en een oordeel in de dagen voor de grote vloed, niet die van Noach, maar die nog oudere vloed, maar daar hebben we het natuurlijk al over gehad. Dus ik laat het er maar bij. De volgende schriftplaats zou zijn Ezechiël 32 voor de aardigheid, want daar vinden we natuurlijk weer, veel andere plaatsen ook hoor, maar vinden we in Ezechiël 32 weer een uitspraak over zon, maan en sterren. Ezechiël 32, maar nu staat er niet boven oordeel over Babel of Edom, nu is het klaaglied over Farao, de koning van Egypte. Want Israël werd geboren uit Egypte, zodat Egypte doorgaat voor het moedervolk, als je dat kunt zeggen, moederland. En nadat eerst het oordeel gekomen is over het kind, komt het over de moeder, dus een kwestie van familierelatie. En dus Egypte, maar het ligt precies één grens verder. Van Israël, de Joodse staat, naar Edom, zit je in Jordanië. En vandaar naar Egypte, dus nog één brug verder. Om in de termen van de Tweede Wereldoorlog te spreken. Maar er is nog weer één grens verder. Ligt er in de buurt. Allemaal aan de zuidoostkant van de Middellandse Zee. Maar er wordt dus een oordeel over Egypte aangekondigd. En in dat verband staat er dat tot Egypte gezegd wordt in vers 7. En als ik u zal uitblussen, zal ik de hemel bedekken en zijn sterren zwart maken. Ik zal de zon met wolken bedekken en de maan zal het licht niet laten lichten. Alle lichtende lichten aan de hemel, die zal ik om uwentwil zwart maken. En ik zal een duisternis over uw land maken, spreekt de Heere, Heere, enzovoorts. En daarna trouwens wordt Babel ook nog vermeld, maar vooruit, ik laat het maar voor wat het is. Maar waar het maar om gaat, is dat bij die gelegenheid, bij het einde van de 70ste week van Daniël, deze dingen zullen plaatsvinden. En dat dus het oordeel over Jeruzalem meteen gevolgd wordt door, dan wel gepaard gaat met een oordeel over Edom en over Egypte. In dat van Babel komt helemaal aan het eind van de geschiedenis. Dus één schriftplaats die ik u zeker niet wil onthouden, en dat is die van Zacharia 12. Niet omdat daar verduistering van zon, maan en sterren genoemd worden, maar omdat daar de positieve kant van het verhaal beschreven wordt. Want terwijl in die 33 jaren deze oordelen komen over de volkeren, is Israël bezig met de herbouw van Jeruzalem na de 70ste week van Daniël. Worden de uitverkorenen bijeenvergaderd, weet je nog, Matthäus 24... worden de 144.000 verzegeld en vervolgens uitgezonden om het evangelie te prediken. Israëlieten en dus vertegenwoordigers van de nieuwe Israëlitische staat die bezig is met herbouw, met name herbouw van Jeruzalem. Een christelijke staat. Ik zeg niet dat ze behoren tot de gemeente, ik zei een christelijke staat. Dat die bestaat uit wedergeboren mensen, een volk dat discipel geworden is van de Heer Jezus Christus. Herinnert u zich toch de uitspraak? Ga dan heen, onderwijst alle volken en makende tot mijn discipelen. Nou, Israël is het eerste volk en daarmee de meest verantwoordelijke. En in die dagen gebeurt dat dus ook. Maar in Zacharia 12 lezen we dan, ja, vanaf vers 10 lezen we, dat het volk tot geloof zal komen, dat de Heer zijn geest over hen zal uitstorten, dat ze zullen zien wie zij doorstoken hebben, dat is het eind van de 70ste week uiteraard, dat ze over hem rouwklagen en kermen als over een eerstgeborene. En daarna wordt het toegelicht in hoofdstuk 13 en 14, want Jeruzalem zal verwoest worden, de Heer zal de heidenen te strijden verzamelen en de Heer zal te dien dagen, hoofdstuk 14, vers 4, zijn voeten zetten op de Olijfberg, et cetera. Daarna wordt wel degelijk iets vermeld over zon, maan en sterren, maar daar gaat het nou verder niet over. Maar het gaat om het uiteindelijk resultaat. Dat wordt op voorhand vermeld in hoofdstuk 12 vanaf vers 1. De last van het woord des Heren over Israël. De Heere spreekt die de hemel uitbreidt en de aarde grondvest en de mensen geest in zijn binnenste formeert. Zie, ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling voor alle volken rondom. Rondom beginnen dus bij Edom en Egypte en zo. Hè? Ja, ook zal zij zijn over Juda in de belegering tegen Jeruzalem. En het zal te dien dagen geschieden dat ik Jeruzalem zal stellen tot een lastige, een zware last namelijk, een zware steen, dat is die steen van Daniel 2 bijvoorbeeld. U weet wel, die valt op het beeld, die tienteen. Tot een lastige steen voor alle volken. Allen die zich daarmee beladen, allen die die steen proberen te tillen, zegt de nieuwe vertaling geloof ik, zullen gewisselijk doorsneden worden. Het zal ze in de rust schieten en het is afgelopen. Dat is wat er staat. En al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Tegen dit Jeruzalem. Niet tegen het Jeruzalem van vandaag. Niet tegen het ongelovige Jeruzalem. Integendeel. Hoofdstuk 14, één bladzijde omslaan zegt, nee, het zal verwoest worden. Maar dit Jeruzalem is het Jeruzalem dat tot stand komt na de 70ste week van Daniel, nadat het volk tot geloof gekomen is uiteraard. En dat het nog niet een duizend jaren vrederijk is, dat is natuurlijk geen Bijbelse term, maar goed. Maar dat het dat niet is, mogen blijken uit wat hier staat. Die heidenen trekken wel degelijk op tegen Jeruzalem, maar ze zullen een gestelde resultaat niet behalen. Zullen Jeruzalem dan wel deze Israëlitische staat niet kunnen verwoesten? Want staat er, vers 4, te dien dagen, spreekt de Heere, zal ik alle paarden met schuwigheid slaan en hun ruiters met zinneloosheid, maar over het huis van Juda zal ik mijn ogen openen en alle paarden der volken zal ik met blindheid slaan. Dan zullen de leidslieden van Juda in hun hart zeggen, de inwoners van Jeruzalem zullen mij een sterkte zijn in de Heere der Heerscharen hun God. Te dien dagen zal ik de leidslieden van Juda stellen als een vurige haard onder het hout en als een vurige fakkel onder de schoven. En zij zullen ter rechter en ter linkerzijde alle volken rondom verteren. En Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats, te Jeruzalem. Dat begrijp u toch wat hier staat? Dat betekent dat de buurvolken optrekken tegen dit landje, deze nieuwe staat Israël, maar nu niet sionistisch, maar inderdaad nu christelijk, dat wil zeggen misgekomen door aanvaarding van de Heer Jezus Christus, in het Grieks, ja. Zeker, waarom niet? Maar ze zullen het niet kunnen, dat wil zeggen, de Heer zal dit land beschermen. Iedereen die tegen Jeruzalem wat onderneemt, of tegen dit land of dit volk onderneemt, zal daardoor zelf omkomen, dat is wat er staat. En dan, en de Heere zal de tenten van Juda ten voorste behouden, opdat de heerlijkheid van het huis Davids en de heerlijkheid der inwoners van Jeruzalem zich niet verheffen tegen Juda. Te dien dagen zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschutten, en die die onder hen struikelen zou, zal te dien dagen zijn als David, en het huis Davids zal zijn als goden, als de engel des Heeren voor hun aangezicht. En het zal te dien dagen geschieden dat ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen die tegen Jeruzalem aankomen. Dat is niet vandaag, volgens hoofdstuk 14, maar het is na de 70ste week van Daniel. Namelijk nadat over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem is uitgestort deze geest der genade en der gebeden. Dat wordt de tijd dat volkeren uiteraard vijandig zullen staan ten opzichte van Jeruzalem en daarmee de Joodse, dan wel Israëlitische staat. Maar dat zijn de dagen waarin de Heer hen zal beschermen enzovoort. En dat is niet vandaag. Dat is een zeer noodlottig misverstand weer doet voor Israël, voor een ongelovig volk, niets. Absoluut niks. En alles wat er verder over verteld wordt zijn gewoon fabeltjes. Dat is gewoon niet zo. En dan helemaal ter afsluiting. Psalm 122. Die wil in dit verband nog wel eens geciteerd worden. Psalm 122. Bijvoorbeeld hoor. Maar ik lees die omdat die inderdaad nog wel eens geciteerd wordt. Een lied Hamalot van David. Ik verblijd mij in degene die tot mij zeggen, wij zullen in het huis des Heren gaan. Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is. Dan gaan we eens kijken naar die rommel daar in het tegenwoordige Jeruzalem. Dat ben ik. Er zijn grote puinhoop. We hebben ook niet die westelijke wijken van het moderne Jeruzalem. Ik heb het over het oude Jeruzalem. Er zijn grote hoop stenen. Het is zo. En bovendien gebouwde Arabieren. Om niet te zeggen Filistijnen, want dat is het eigenlijk. Dat is heel wat anders dan Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is. Waarheen de stammen opgaan. De stammen des Heren. Ja, de stammen van Israël, maar ze zijn des Heren. Tot getuigenis Israëls. Om de naam des Heren te danken. Zal toch duidelijk zijn dat hier profetisch gewoon gesproken wordt over de terugverzameling van de uitverkorenen uit de vier hoeken der aarde, namelijk alle 12 stammen van Israël, die in het buitenland volgens Deuteronomium 28, anders 30 reeds, tot geloof zijn gekomen in het buitenland en die als gelovigen nu verzameld worden naar de staat Israël, want daar horen zij thuis. En ze worden verzameld door de engelen, weet u wel, uit Matthäus 24. Ja, misschien helpen we ook nog wat mee, zal ik dan maar weer zeggen. Maar zoiets, hè. De stammen Israëls. Kun je moeilijk zeggen, dat is het Joodse volk. Want dat zijn niet de stammen Israëls, dat is één stam Israëls. Als het mee zit. Waarin de stammen opgaan, de stammen des Heren. Tot getuigenis Israëls, om de naam des Heren te danken. Welk Jeruzalem? Wel, want daar zijn de stoelen des gerechts gezet. Wanneer zou het gericht gaan zitten? Leuk, hè? Als je zo'n boel schriftplaatsen na elkaar leest, dan kun je ze nog met elkaar in verband brengen. Daniel 7. Na tijd, tijd en een halve tijd. Daarna zal het gericht zitten. En wat staat hier? Want daar zijn de stoelen des gerechts gezet. In dit Jeruzalem namelijk, dat is dus het Jeruzalem zoals het herbouwd wordt en is, eventueel na de 70ste week van Daniel, want aan het eind van de 70ste week van Daniel wordt het verwoest, zodanig dat niet steen op steen gelaten wordt. En dan moet men dus gewoon overnieuw beginnen. En dit is het Jeruzalem waar de stoelen des gerichts zijn gezet, van waaruit recht en dus het oordeel gebracht zal worden over alle volken. De stoelen namelijk van het huis van David. Daarna zou het gericht zitten, zei Daniel 7. Wie? Het huis van David. Christus dus. In de eerste plaats de Heer Jezus zelf. Dat is waar het over gaat. Nou, over dat Jeruzalem gaat het. En dat is niet het Jeruzalem van 1996. En zeker niet dat van 1967. Toen men het veroverde op Jordanië, weet u nog? Want daar zijn de stoelen des gerichts gezet, de stoelen van het huis van David. Dan is dat de zetel van de Messias zelf. En dan staat er, bid om de vrede van Jeruzalem. En u ziet, er is helemaal geen contrast tussen deze uitspraak, bid om de vrede van Jeruzalem, en de uitspraken in Jeremia, bid niet voor de vrede der stad. Bid niet voor de vrede van Jeruzalem, vele malen herhaald. Want het punt is gewoon dat het in Jeremia gaat om een ongelovige stad, een ongelovige bevolking van de stad. En de Heer zegt, bid niet, want ik zal u niet horen. Niettemin, hier staat, bid voor de vrede van Jeruzalem, maar dit is het Jeruzalem waar de stoelen des gerichts zijn gezet, de stoelen van het huis van David. En het verschil is het einde van de 70ste week. Jeremia gaat over wat daaraan vooraf gaat. En Psalm 122, onder andere dan, gaat over wat erop volgt. Bid om de vrede van Jeruzalem, Wel moeten zij varen die u beminnen. Toen zei iemand een keer tegen mij, maar als het na de 70ste week is, dan is het toch zeker dat het goed gaat met Jeruzalem. Waarom moet men het dan verbidden? Nou, even onder elkaar. Wij weten toch zeker dat de Heer in ons woont en met ons is. Waarom bidden we dan, Heer, blijf bij ons, Heer, ga met ons mee en... Wij weten toch zeker dat we in Christus hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden. Waarom bidden wij dan om vergeving van misdaden eigenlijk? We hebben de belofte van de Heer dat hij ons door zijn geest in heel de waarheid zou leiden. Waarom bidden we dan eigenlijk, leid mij in heel uw waarheid? En waarom bidden we, zend Heer uw licht en waarheid neder? Is dat een moeilijke vraag? Gewoon dat we daarmee tegen de Heer zeggen dat we daarop vertrouwen. Zo werkt dat nou eenmaal. Er is niks moeilijks aan hoor. En men zou bidden voor de vrede van Jeruzalem. Want waar het eruit ziet dat Jeruzalem zal ondergaan vanwege al die volkeren die op Jeruzalem aanstormen in de loop der tijd enzovoorts. En waar men misschien toch wat zenuwachtig begint te worden. Wel, men zou bidden voor de vrede van Jeruzalem. Zeggen, Heer, wij vertrouwen op uw beloften. Zo'n bevestiging van wat wij geloven. Uitspreken van ons vertrouwen in de Heer die ons belofte gedaan heeft. Dat doen wij toch ook nu. We beginnen elke samenkomst met gebed te vragen of de Heer in ons midden wil zijn. Maar u gelooft toch niet dat wij niet geloven dat dat niet het geval zou zijn? We geloven dat de Heer altijd met ons is en waar we in zijn naam samenkomen, is hij in het midden van ons. Of we er nou voor bidden of niet, hij heeft het beloofd. Dat we niettemin daarom bidden, is niks mee mis. Het is de uitdrukking van ons geloof. Tenminste, dat mag ik aannemen. Geldt voor mij in elk geval. Dus bid om de vrede van Jeruzalem. Wel moeten zij varen die u beminnen. Men zou dat Jeruzalem beminnen, want daarmee bemint men het koninkrijk van Christus en dus Christus zelf. Vrede zij in uw vesting, met een aardige verwijzing naar de betekenis van de naam Jeruzalem. Stichting van vrede, onderwijs van vrede eventueel. Vrede zij in uw vesting, welvaren in uw paleizen. Aan de andere kant wordt gezegd over Israël, uw paleis of uw paleizen worden woest gelaten. Eventueel toegepast op Judas, maar vanuit de psalm in de tijd toegepast op heel het Joodse volk. En nu staat het tegenovergestelde, welvaren in uw paleizen. Om mijn broederen en mijn vrienden wil zal ik nu spreken. Vrede, zij in u, at last. Dat wil zeggen, uiteindelijk, om des huizes des Heeren onze schats wil, zal ik het goede voor u zoeken.